We van start gaan.
Goed, oké, dank u wel. Dus goedenavond allemaal voor alweer een goed gevulde vergadering voor de commissie Mobiliteit en Openbare Werken. Eerst zou ik natuurlijk willen beginnen met het verslag van vorige keer, of daar nog opmerkingen bij zijn of we dat kunnen goedkeuren. Ik zie geen berichten, ik zie geen handjes, dus ik denk dat dat in orde is. Oké. Dan gaan we naar het volgende punt, en dat is toch wel iets waar we langer mee bezig zijn, het fietsbeleidplan. Je hebt in de bijlagen daar actiepunten en zo verder van kunnen zien. Ik denk misschien, Bert, dat je eerst nog iets moet toelichten hierbij.
Gewoon, dat valt wel mee. We hebben de fietsbeleidsplan toegevoegd in de bijlagen. Met de bedoeling dat het eigenlijk op voorhand al eens degelijk kon bekeken worden. Dus nu is het eigenlijk voornamelijk een beetje luisteren naar de feedback. Het is nog niet definitief klaar, dus het is nog wel degelijk een werkdocument. We zijn al tamelijk verder gevorderd. En een belangrijk aandachtspunt: het gaat ook een werkdocument blijven. In die zin, we gaan het uiteraard wel op een bepaald moment goedkeuren, op korte termijn hopelijk. Maar het is een plan dat we de komende jaren continu willen gaan blijven bijwerken. Eigenlijk deels uitbreiden, vollediger maken en deels ook de nieuwe, ja, noden en zo opvolgen.
Ja. Ik zie, want ik denk inderdaad dat we best gewoon over kunnen gaan, aangezien dat ik veronderstel dat de meesten het bekeken hebben, naar de opmerkingen en de vragen. Brent?
Ja, dankjewel, goedenavond. Ik heb mijn lijstje gemaakt. Ik heb een aantal opmerkingen en vragen. Eerst en vooral, ik heb het beleidsplan met interesse gelezen en ik wil ja, de ambtenaren bedanken die hieraan hebben gewerkt, want dat zal ook wel wat werk en tijd gekost hebben. Het doel van deze nota is om fietsverplaatsingen te stimuleren in Berlaar. En wij vinden dat de fietsinfrastructuur eigenlijk het grootste pijnpunt is in onze gemeente. Dat ervoor zorgt of dat fietsers tegenhoudt om hun fiets te nemen in Berlaar. Enkele initiatieven en visies in deze nota kunnen wij onderschrijven, maar met anderen zijn we dan minder akkoord. Dat de fiets te weinig plek heeft in het centrum van Berlaar en daarbuiten is niks nieuws. Het is goed dat jullie via deze nota daar nadruk op willen leggen. Gemengd verkeer, specifiek, is ook niet slecht in C. Maar wel als de fietsen geen zichtbaarheid hebben. Of niet op de eerste plek worden gezet op plaatsen waar het wel noodzakelijk is. Er wordt ook gezegd in de nota dat langs de verbindingswegen fietsers meer ruimte krijgen. Maar de staat van de fietspaden zijn op verbindingswegen, heb ik vastgesteld met de mobiliteitslijst, vrij slecht. Dus daar gaat ook sterk op moeten ingezet worden. Ik zou graag de focus ook iets meer willen richten op fietsstraten. Ik heb de indruk dat de visie achter de fietsstraten hier in Berlaar niet zo heel duidelijk is, of dat wordt toch nergens niet in de nota gespecificeerd, welke visie dat daarachter zit. Want voorlopig, en dat gaan we dan ook waarschijnlijk zien bij agenda punt 4 van deze commissie, richt de gemeente enkel en alleen fietsstraten op in plekken of op plekken waar dat er relatief weinig autoverkeer is, van nature, en waar dat veel fietsers op de baan rijden. Dus eigenlijk op plaatsen waar dat het niet echt nodig is. Bij uitzondering moet ik wel vermelden van de Heisesebaan. Dat is een goed voorbeeld van hoe dat het wel moet. Op plekken waar dat er heel veel fietsers komen, waar dat ook veel auto's komen, met weinig plek om voorbij te steken en waarbij de zachte weggebruikers op de eerste plek moeten gezet worden. Dus de Heisesebaan is een goed voorbeeld van hoe dat een fietsstraat met de juiste visie erachter moet ingericht worden. Buiten de centra zijn ook fietsstraten nodig, maar wat daar wel extra belangrijk bij is, is dat daar controle is. Dat zijn heel vaak banen waar dat er wel ruimte genoeg is om voorbij te steken als auto, waarbij dat de zone 30, die verplicht is bij fietsstraten, voor veel frustraties bij automobilisten zorgt. En daar is controle extra nodig. Maar ook sensibilisering, omdat daar ook nog geen sprake van is. Wat dat wij concreet willen vragen, is dat er bij de inritten van de fietsstraten, dat daar een bord wordt gezet met de regels. Nog eens duidelijk, hè? Auto te gast, fietsers mogen er niet voorbij steken. En er is een zone 30. En eventueel ook, hoe streng dat je ook wilt overkomen, de erbij zetten welke boete of hoe hoog dat de boete zal zijn als er overtredingen zijn. Want mensen weten gewoon niet in Berlaar wat dat fietsstraten zijn, welke regels dat eraan verbonden zijn, of willen het niet weten, dat kan ook. Dus wij vragen echt wel om die mentaliteitswijziging door te voeren en te sensibiliseren. Ook bij de huidige fietsstraten en ook bij de fietsstraten die nog zullen komen. De modal shift, voor mij is het persoonlijk nog wel onduidelijk hoe dat die modal shift door, of via deze nota zal nagestreefd worden. Er wordt het stopprincipe vermeld. Hoe gaan jullie precies ervoor zorgen dat die fiets als belangrijk vervoersmiddel naar voren wordt geschoven bij jongeren en kinderen? Hoe wordt dat concreet aangepakt? Dat is iets dat ik niet zo heel duidelijk vind. Ik zou ook kort nog willen ingaan op het fietsnetwerk. Op pagina 13 wordt er ingegaan op de uitwerking van het fietsnetwerk. Maar ik vind dat jullie daar een zeer rare redenering aanhalen. Bij de opmaak, ik citeer, bij de opmaak van het fietsnetwerk wordt er gekeken naar de kortste afstand tussen de verschillende bestemmingen. Maar zeker is het belangrijk om ook om te kiezen voor een comfortabele en veilige fietsroute. Historisch gegroeide fenomenen kunnen niet steeds veranderd worden. Denk maar aan de Stationsstraat. Het is in dergelijke gevallen belangrijk om de alternatieve routes, bijvoorbeeld de Doelstraat, aantrekkelijker te maken. Ik vind dat dit echt nergens op slaagt. Met alle respect, maar dit is echt een visie die dat ik totaal niet kan onderschrijven. Je weert fietsers op voorhand al in bepaalde straten waarvan dat het gemeentebestuur zegt dat ze niet verkeersveiliger kan gemaakt worden. Er kunnen wel degelijk fundamentele of structurele maatregelen getroffen worden in de Stationsstraat. Feit is wel dat het politieke moed kost om die fundamentele maatregelen of die structurele maatregelen te treffen, want je gaat daar nooit consensus vinden. Hè? Er zullen altijd voor- en tegenstanders zijn van de maatregelen die je daar treft, omdat je impact hebt. Omdat je als gemeente impact hebt op een straat waar dat zulke maatregelen getroffen worden. Dus ik vind het niet aanvaardbaar dat daar wordt gezegd dat fietsers maar moeten omrijden, ondanks het feit dat daar heel veel zaken zijn. Frituren, de bakker, slagers, banken. Dus dat moet je dan allemaal maar met een auto gaan doen. Dat vind ik echt betreurenswaardig. Naar het volgende punt. Fietsers moeten comfortabel kunnen rijden. Het is zeer goed dat de strooiplannen worden aangepast op basis van de fietsers, het fietsverkeer. In Leuven, in Mechelen, in Gent. Dat zijn allemaal plaatsen waar dat eerst gestrooid wordt op de fietspaden en dan pas op de autowegen. Ik lees dat niet in dit beleidsplan. Wij zouden zelf zo radicaal zijn om eerst de fietspaden ijsvrij te maken en dan pas de autowegen. En dat vinden we heel belangrijk, dat de fiets ook hier op de eerste plek wordt gezet. Een pluim om de wegenwerken, of bij wegenwerken, de fiets er wel op plek in te zetten. Ja. Dat hebben jullie gedaan met de heraanleg of de aanleg van het fietspad in de Kesselse Steenweg, als ik het mij goed herinner. Dat was een heel goede reflex om daar ervoor te zorgen dat fietsers wel ten allen tijde door kunnen. Over het parkeren van fietsen zou ik ook nog kort willen aanhalen dat ik vind dat de gemeente te passief is wanneer dat het gaat over fietsparkeren, want de indruk wordt gegeven dat zolang geparkeerde fietsers op het voetpad staan tegen de gevels en zolang dat die niet hinderlijk zijn, dat er geen parkeerplekken moeten voorzien worden, of geen fietsrekken moeten voorzien worden. Ondanks het feit dat een parkeerplek opofferen voor fietsenparking, dat ervoor zorgt dat er 10 fietsen, tot 10 fietsen kunnen geplaatst worden op één parkeerplaats. En dat is iets waar we over moeten nadenken, omdat dat wel 10 klanten zijn in plaats van één klant. Dat moet niet overal, we moeten niet overal aan de winkels, aan het gemeentehuis, aan de bakkers, de slagers, de frituren, alle parkeerplaatsen gaan weghalen, maar we moeten er wel over nadenken om daar het zij vaste, permanente fietsrekken te zetten, het zij verplaatsbare. Dat is iets waar in deze nota ook te weinig nadruk op gelegd wordt. Het is ook goed dat er fietsen per opbod worden verkocht aan mensen die het minder breed hebben. Dat is heel belangrijk. Wat dat wij hier nog bij zouden willen aanvullen, is dat een deel van die verloren fietsen die verkocht worden per opbod, dat die ook aan de kant zouden kunnen gezet worden. En specifiek ofwel weggegeven worden ofwel verkocht worden aan mensen die gekend zijn bij het OCMW tegen een extra lage prijs. Omdat zij ook zeker de kans krijgen om zo'n verloren fiets aan te kopen of te krijgen. Ook de fietsbib zou ik nog even willen aanhalen, omdat ik dat wel persoonlijk een belangrijk punt vind. Ik heb daar ook een vraag over gesteld vorige maand. Een schriftelijke vraag, en die gaat normaal gezien bijna moeten beantwoord worden. Maar het lokaal bestuur, zo staat het in de nota, zal onderzoeken of er een lokale afdeling kan opgestart worden, terwijl dat Schepen Ingeborg van Hoof op de gemeenteraad van 17 september 2019, dus vorig jaar, wel degelijk bevestigd heeft dat er een fietsbib zou komen. Dus bij deze de vraag, wat is de stand van zaken? Zal er een samenwerking zijn met de gemeente Nijlen, zoals is voorgesteld geweest, of zijn er andere plannen of paden vrijgemaakt? Nog drie kleine puntjes. Het lokaal bestuur zal initiatieven zoals bakfietsdelen ondersteunen wanneer deze zich aanbieden, staat erbij. Maar neemt zelf geen initiatief om bakfietsdelen op te starten. Het zou wel zinvol zijn om dit in bijvoorbeeld grotere bouwprojecten op te leggen, samen met deelwagens voorzien en elektrische laadpunten te installeren. Ik vind dat dit iets te passief is, maar het is wel goed dat het opgenomen is. Voorlaatste punt, voorbeeldfunctie van het lokaal bestuur in zaken elektrische fietsen. Ik was toevallig, denk 2 jaar geleden ondertussen, of 3 jaar geleden, aanwezig op de grote fietsaankoop van elektrische fietsen bij een Bertels. Ik denk dat dat voor het, de lokale politiezone was, als ik me niet vergis. Dan moet ik eens naar Jan van As kijken, maar dan niet fysiek, want ik zie hem niet. Hebben jullie zicht op de bezettingsgraad van die elektrische fietsen die toen aangekocht zijn geweest? Wordt daar veel gebruik van gemaakt? Want tot nu toe heb ik daar weinig van gezien als dat als patrouille.
In principe zijn het de wijkagenten vooral die die fietsen gebruiken bij ons. Dus ik neem aan dat die dagelijks op de baan zijn met hun fiets. En andere mensen die op korte afstand ergens moeten zijn, we hebben er iets meer gekocht dan onze wijkagenten, want de wijkagenten hebben een persoonlijke fiets. Die zijn voor het ganse korps en daar kunnen de mensen die zich moeten verplaatsen gebruik van maken.
Oké, heel goed. Dus, en worden die fietsen die niet van de wijkagenten zijn, dus die overige fietsen, worden die vaak gebruikt? Of,
Die worden naar mijn gevoel toch regelmatig gebruikt, ja.
Oké, heel goed.
Ik meet niet hoeveel uren per week dat die gebruikt worden, maar ik zie ze toch regelmatig dat er mensen bij buiten zijn. Dus,
Oké, perfect. Dankjewel, Jan. En tot slot, dan sluit ik ineens af. Het is een heel plek. Fietstoerisme. Fietstoerisme, ik vraag me af of jullie dat concreet willen aanpakken en ervoor zorgen dat fietstoeristen aangetrokken worden in Berlaar. Want is daar ook een toeristisch beleid aan gekoppeld en hoe zit deze in elkaar? Dat waren mijn opmerkingen en vragen, dankjewel.
Is misschien, dankjewel Brent, voor de hele rits opmerkingen. Nee, dat is belangrijk. Zijn er misschien beter ineens nog, als er andere mensen zijn die ook suggesties of opmerkingen hadden, om ze ineens nu mee te geven? Want ik zag in de berichten niet dat er nog andere zaken waren, behalve gewoon van mezelf. Nee. Ik zelf zou gewoon willen zeggen ook, Brent heeft het al gezegd, het is inderdaad een document, 33 bladzijden, er is werk in gestoken, dus zeker en vast bedankt, daar zitten heel veel goede punten bij. Maar natuurlijk, mijn oog valt altijd terug op die foto's in het begin, op bladzijde 8 en bladzijde 7. Hè, en het staat ook onder de foto, hè, de arrogantie van de ruimte. Hè, en dan zie je wat in het rood gekleurd staat, is dan de ruimte die ingevuld is voor de auto. Hè. En het gaat hier inderdaad over de grote punten, het gaat over de markt en over de stationsstraat. Dat zijn toch ook twee zaken. Ik snap dat dat inderdaad niet op korte termijn kan zomaar aangepakt worden. Maar het zijn toch ja, letterlijk hier in de nota ook rode punten. Hè. Dus toch ook daar aandacht voor die zwakke weggebruiker. Dat is toch ook mijn suggestie. Hoewel ik natuurlijk daarnaast wel het een goed alternatief vind om via die doelstraat en zo verder met de fiets om te rijden. Hè. Zolang de andere route niet geoptimaliseerd kan worden, lijkt me dat inderdaad een goed alternatief. Zonder daarbij te zeggen dat er op lange termijn toch niet moet gekeken worden naar die as stationsstraat en dorpsstraat. Hè. Dat is wat dat... Maar ik snap voor de korte termijn, er zijn zoveel projecten dat moeilijk is. Het is daarom ook dat we natuurlijk met de commissie hier daar al heel wat aandacht hebben aan besteed aan die alternatieve fietsroute. Dat was gewoon mijn suggestie die ik daar ook nog graag wilde geven. Ik kijk dan maar ook weer niet fysiek richting Bert en Jan voor eventueel misschien, als jullie willen, aanvullingen of toelichtingen bij de vragen en suggesties die Brent en ik hebben gemaakt.
Ja, zeker en vast. Alleszins bedankt om het na te lezen en om de feedback te geven, want dat was ook de bedoeling van vandaag. Ik heb alles genoteerd. We gaan het zeker nog verder in detail nakijken. Een aantal zaken gaan we kort proberen nog te beantwoorden. Ik ga hier en daar misschien wat iets missen, want het was inderdaad een lang pleidooi, wat dat mag uiteraard. Maar dat maakt dat ik misschien hier en daar wel een vraag ga overslagen. Ik ga starten met het verhaal van die fietsstraten, waar je ook mee begon. Dat staat inderdaad redelijk kort nog in de nota vandaag en dag. De reden daarvoor is voornamelijk omdat momenteel het studiebureau 3D in opdracht van het Fietsberaad Vlaanderen een nota aan het uitwerken is en een kader rond de fietsstraten. En we willen daarop wachten, zodanig dat we eigenlijk ineens alle randvoorwaarden en eisen dat zij gaan opleggen als richtinggevend, dat we die kunnen overnemen in onze eigen nota. Dus we wachten daar even op dat we daar meer informatie over hebben. Ik heb daar een aantal weken geleden nog over gesproken met Fietsberaad en het studiebureau. En dat is in opmaak. Maar ik kon nog geen datum geven wanneer dat effectief gepubliceerd zou worden. Maar dat zit er wel aan te komen. En op het moment dat dat er is, dan gaan we dat ook wel analyseren en zien wat we daarvan kunnen overnemen in ons eigen fietsbeleidsplan. Dan daarnet waar Nathan ook nog op inpikte, dus die stationsstraat inderdaad. We willen absoluut niet geen fietsverbod of zo in de stationsstraat, maar we willen eigenlijk voornamelijk een veilig alternatief aanbieden. Die alternatieve route die is er. Die omweg is ook niet zo heel groot. Ik zie dat iemand zijn scherm aan het delen is ondertussen. Ik weet niet wie dat daar...
Willy, ik zie uw naam daaronder staan. Geen probleem hoor, het is allemaal zedelijk, maar...
Ik kan proberen dat ik het gewoon terug kan overroelen, want ik vermoed dat het toch moeilijk was.
Ja, dat gaat gemist zijn.
Dus, ik denk dat je normaal nu terug de presentatie zien moet zijn. Dus die alternatieve route van de Doorstraat, die is er. We moeten die natuurlijk nog optimaliseren en verbeteren, nog meer aanmoedigen. Maar het is ook wel een Vlaamse trend dat in zo'n situatie dat er ook wordt gekeken naar die alternatieve routes. Dat is ook gewoon aangenaam voor een fietser. Die afstand is niet veel langer. Dus we mogen dat zeker niet vergeten. Daarbij komend, als we kijken naar het fietspad Lietjesteeweg bijvoorbeeld, daar hebben we die alternatieve route niet. En dan kunnen we beter de budgetten dat we hebben investeren in het fietspad van de Lietjesteeweg in plaats van in de stationsstraat ingreep te gaan doen. Ik denk dat we daar keuzes moeten maken. Wat dat niet wil zeggen dat we inderdaad op lange termijn, daar wel op middellange termijn, daar wel ingrepen moeten gaan doen. Maar dat laten we nu even in het midden. We moeten keuzes gaan maken. Even door mijn notities aan het gaan van daarnet. Het verhaal van de fietsmip inderdaad, die schriftelijke vraag die is binnengekomen. We zijn er nog in gesprek met Nijl, we zijn er nog een paar laatste details aan het afwachten. Maar de antwoord zal denk de laatste volgende week ook wel bij jou terechtkomen. Ze. Zeker en vast. Ik had ook nog iets van de backfiets genoteerd. We willen dat vermelden, omdat we dat belangrijk vinden. En dat je fietsgebruik stimuleren om naar de winkel te rijden bijvoorbeeld. Niet iedereen wil een backfiets kopen, want die heeft dat ook niet voldoende nodig. Maar als dat occasioneel uitgeleend kan worden, een deelfiets, is dat wel interessant. Maar is dat prioriteit vandaag de dag? Nee, ik denk dat we moeten inzetten op deelfietsen, algemene deelfietsen eerst. En dat we dan later naar backfietsen kunnen gaan. Dus we willen het niet vergeten, maar het is ook niet zo dat we daar nu een actie met rond maken. De markt en dan die arrogantie van de ruimte eigenlijk, dus markt en stationsstraat, voor de markt kan ik nog zeggen, maar dat komt later vandaag nog aan bod als ik me niet vergis, dat er ook nog dat participatietraject gaat komen, hè, rond het verdelen van het ruimtegebruik. Bedoeling is eigenlijk om eigenlijk inleidend mensen een beetje wakker te schudden en om eigenlijk gewoon een aantal heel simpele tekeningen aan te tonen van ja, kijk, de wagen heeft wel gewoon heel veel ruimte en we moeten daarover nadenken. En dan komt dat fietsbeleidsplan er eigenlijk achter. Dat is eigenlijk een soort inleiding. Dat we dat eigenlijk in het achterhoofd houden van we moeten anders durven denken en we moeten beseffen dat die wagen veel ruimte inneemt. Ik weet niet, Brent, dat jij nog zelf nog specifieke zaken wilt aanhalen dat ik nu ben vergeten.
Ja, ik had nog die vraag over fietstoerisme, maar ik weet niet of je daar zicht op hebt. Want dat zal ook niet echt uw domein zijn. Hè?
Nee, vooral dat er een toeristisch beleid aan gekoppeld is. Hè. Dat is op deze moment nog niet het geval. Dat is ook iets waar we eigenlijk meer op termijn nog moeten aan werken. Wat we daar wel willen organiseren, is dat we laadpunten gaan realiseren, bijvoorbeeld in Gestel. En eigenlijk op die manier licht gaan promoten. We willen ook wel deelfietsen aan het station van Berlaren gaan plaatsen. Die dat ook gericht zijn op fietstoerisme. Want ja, iemand van Berlaren gaat geen deelfiets van het station van Berlaren gebruiken. Maar we kijken dan naar het natransport, voor bijvoorbeeld Van Ol, maar ook voor het fietstoerisme naar Gestel. In de meterdagen en zo.
Ik zie dat Ingeborg aanvult dat er wel laadpunten aan het station in het centrum in Gestel komen.
Ja, voilà.
Ja, dat is ook... Ja, Bert, als ik even mag, was in de week ook besproken met mensen van IGMO via de klimaattafels, dat daar meer werk van zal gemaakt worden. En uiteraard zien wij dat dan ook eerder naar toerisme, fietstoerisme, dan de mensen die hier in Berlaar zelf wonen. Want die gaan meestal hun fietsen opladen thuis of eventueel als ze die gebruiken voor het werk, op het werk. Dus die laadpunten gaan dan heel specifiek zijn voor de fietstoeristen.
Ja. Oké. Okay. Ik denk dat ik dat hier even... Allez, op de vragen van... en mezelf. Ik zag dat Wim nog een vraag of suggestie had.
Ja, dus wat die bakfietsen betreft... dat kan perfect samengaan met die deelfietsen. Uiteindelijk gaat dat maar over één bakfiets. Hè, dus... Als ik dat bijvoorbeeld zie in Heverlee aan het station, daar is een deelfietsenproject en daar staat één bakfiets die kan uitgeleend worden. Dus dat is eigenlijk een minimale inspanning. Het is niet de bedoeling van daar een reeks bakfietsen te zetten. Als je er één zet, kan dat al, like in Leuven, om dat hop-in-punt, kan dat perfect draaien aan zo'n mobi-punt. En wat het stationsstraat betreft, ja... De ouderen die weten dat er vroeger een apart fietspad en voetpad lag met een kasseibaan die dan opgeofferd is. Maar als je nu er extra ruimte wilt voor de fietsers, dan zul je iets moeten doen aan die langparkeerders. Of mensen die er dagen op die baan staan, op bepaalde stukken, dan er heel veel wagens. En ja, ik zie niet tegenop om nog extra parkeerplaatsen op te offeren, tenzij dat je die langparkeerders uit die zone wegkrijgt. We hebben vroeger in de jaren 70 is er ook een parkeerschijf geparkeerd in de stationsstraat met heel veel hijs en heel veel heibel. Dus ik denk dat er al voldoende experimenten in de stationsstraat geweest zijn, maar als je nu gewoon telt van het rondpunt tot ons station hoeveel wagens er staan, dan kunnen gemakkelijk 100 of 120 wagens zijn over heel die afstand. Dus als je zegt van de stationsstraat heeft mogelijkheden voor de fietser, oké. Maar dan zullen ergens bewoners die hun auto in de garage zetten of die er één of twee wagens hebben staan gedurende dagen op de straat op dezelfde plaats ergens anders moeten naartoe krijgen. Want anders is er ook geen plaats meer voor mensen die de bank of de apotheek of wat dan ook willen bezoeken. Ook al is er kort parkeren op sommige plaatsen, dat volstaat niet altijd. Ja. Dus dat is mijn opmerking van de stationsstraat. Dus de deelfietsen... Er kan perfect een bakfiets aangehangen worden van Carthago of wat dan ook. In de stationsstraat, akkoord, dat je er meer ruimte voor de fietsers wilt. Maar dan moet je een oplossing hebben voor het bewonersparkeren daar. Ja.
Bedankt voor de aanvullingen, Wim, en de suggesties. Giel?
Ja. Dank u, Nathan. Ik had nog een vraag voor verband dat lang en kort parkeren. Dus ik zie dat er een onderscheid wordt gemaakt. Maar wat is de concrete impact daarvan? Is dat een ander soort fietsenstalling of een andere opstelling? En mijn vraag is ook, moet moet dat onderscheid effectief zijn, afhankelijk van of dat een beleidsimpact heeft of niet natuurlijk, want kort parkeren wordt dan gezien tot een halve dag en lang parkeren vanaf een halve dag, maar ik denk dat er weinig fietsen meer dan een dag ergens gaan staan of meer dan 8-9 uur aan een bedrijf misschien. Dus daar de vraag. En ook dat fietstoerisme, dat denk ik dat ook belangrijk is dat we daar parkings voor auto's voorzien. Hè. Dus dat er ook autoparkings worden voorzien op plaatsen waar mensen dan kunnen afstappen. Opstappen op de fiets en uitstappen uit de auto. Om zo toch een volledig ook een plaats kunnen voorzien waar dat die mensen hun wagen kwijt kunnen en dat we zo dat toerisme kunnen aantrekken.
Mm-hmm. Dank je wel, Giel.
Nathan, mag ik ineens aanvullen op dat verhaal?
Ja. En dan Brent, wil ze dus ook nog even aanvullen?
Dat onderscheid tussen kort en lang parkeren is wel een belangrijk verschil. Omdat die eigenlijk een andere benadering hebben. Om een concreet voorbeeld te geven, iemand dan naar het centrum komt om naar de winkel te gaan, dat is een kort parkeerder. En die wil eigenlijk altijd eens aan je fiets vlak voor de winkel zetten. Die wil er ook meestal liefst nog visueel in het oog kunnen houden. En dat langparkeerder bijvoorbeeld is iemand met de bus naar een andere stad gaat of naar een andere gemeente. Die een fiets moet liefst ook overdekt kunnen staan, die moet veiliger kunnen staan, die moet eigenlijk aan degelijke beugels kunnen vastgehangen worden, dat die minder makkelijk kan gestolen worden. Dat is eigenlijk het voornaamste verschil tussen het kort en lang parkeren. Ik denk dat we dat niet mogen vergelijken met kort en lang parkeren bij voertuigen, omdat die dezelfde infrastructuur nodig hebben. De fietser wil dan andere infrastructuur. De fiets die heel een dag in de regen staat, ja, daar kun je geen degelijke fiets zetten. Vandaar dat bij dat lang parkeren dan een afdank bijvoorbeeld een serieuze meerwaarde kan zijn. Ik weet niet of dat duidelijk genoeg is.
Ja, is het dan ook de bedoeling om in de toekomst zones van kort en lang parkeren te identificeren en daar dan ook één soort overkapping te zetten? Of wordt er dan een combinatie voorzien? Of hoe gaat dat concreet worden omgezet, dat beleid?
We gaan dat heel gericht gewoon op de locatie waar het wenselijk is inrichten. Bijvoorbeeld aan een bushalte gaan we lang parkeren voorzien. Liefst een overdekte fietsenstalling. In het centrum gaat er heel weinig, tenzij aan de bushaltes dan uiteraard lang parkeren zijn. Dus dan gaan we verspreid kleinere locaties van fietsenstallingen voorzien. Van een aantal fietsbeugels die niet overdekt zijn en die eigenlijk op korte afstand van de winkel zijn. En het lang parkeren zijn dan de grotere fietsenstallingen en de overdekte fietsenstallingen. En meer gecentraliseerd, meer gebundeld. In plaats van het kort parkeren, dus meer verspreid en uiteengetrokken eigenlijk.
Dank u.
Oké. Brent, nog even aanvullen?
Ja, nog heel kort. Gewoon over die deelbakfietsen ook nog. Ik had meegegeven dat dat heel interessant is voor grote bouwprojecten. Ik denk dat er zich een opportuniteit kan voordoen bij die koopwoningen op de hei. Als je daar in dat bouwproject ervoor kunt zorgen dat daar bijvoorbeeld, zeker bij jonge mensen, een gedeelde bakfiets beschikbaar kan te worden gesteld, dan denk ik dat dat een heel mooie kans is. Dat wou ik nog meegeven.
Ja, bedankt voor de aanvulling. Jan, jij wou graag reageren.
Ja, ik wil bij deze toch de Bert bedanken voor het geleverde werk. In vele gemeentes besteden ze dat uit aan erkende studiebureaus, een fietsbeleidsplan. We hebben dat in het begin van deze legislatuur met samen, ik en Bert, samen overlegd. En we hebben dan tot de conclusie gekomen dat hij dat zelf ging doen. Ik vind het al een heel goed document. Ik dank ook iedereen voor de feedback die er nu al op gegeven wordt. Ik heb mijn feedback al een paar keren aan Bert gegeven en dat zit er ook al, en ik deed dat ik een beetje in verwerkt. Ik heb vandaag het nog eens doorgelezen en ik heb daar nog één puntje aan toegevoegd. Dat is bijvoorbeeld op verschillende plaatsen een fietspomp in onze gemeente te voorzien. Dat is ook iets dat in andere gemeentes ook begint gaan op te komen. Maar voor de rest wil ik Bert ook bedanken die dit document wel alleen heeft opgesteld en ook niet met verschillende ambtenaren. Het is hij die het de kroon op het de pluim op zijn hoed mag steken. Dank u.
Ja, dat is denk ik zeker zo. Dan Zie ik verder geen reacties meer, dan zou ik dat punt willen afronden. En, Bert, succes willen wensen met nog het verdere werk, want dit is natuurlijk nog maar het begin. Punt 3 dan. Ook een punt dat al...
Puur administratief, mogen we dit behandelen als goedkeuring mits aanpassingen? Of hoe moeten we dit afvinken?
Ik denk het wel. Ik denk dat wat ik gehoord heb, de globale lijn goed zit, mits de aanvullingen die nog geweest zijn.
Ja, oké, dank u wel.
Oké. Dan een punt dat al een paar keren ook meegaat, de verkeerssituatie in de Daalstraat. Ondertussen is het gesprek met die bewoner, want daar wachten we op, nog niet geweest, denk ik. Maar Bert, jij hebt daar misschien nog recenter nieuws over?
Ja, ik wou het voornamelijk toch even terug agenderen, omdat we hadden beloofd om het op de volgende commissie te bespreken en het gesprek met de bewoner af te wachten. Door de corona er nog altijd heerst in onze maatschappij, heeft dat gesprek nog niet kunnen plaatsvinden, of die persoon ook niet meer gehoord. Dus het is niet dat hij graag op een andere manier samen zit vandaag de dag. Dus ik wou het even voorstellen, maar toch bij het voorstellen ook aan toevoegen. Want ik denk dat we best kunnen wachten totdat we dat gesprek met die voorstellen van die bewoners. Want die had toen een rondvraag gehouden. Voor een bewonersvergadering, denk ik, een infoavondje georganiseerd. Mm-hmm. Dat we die informatie toch kunnen meenemen. Dus mijn voorstel is om het toch opnieuw te verdagen totdat we alle informatie hebben ontvangen.
Ja, en er is geen mogelijkheid om binnen de richtlijnen die jullie hebben om hem fysiek inderdaad te ontvangen ondertussen? Natuurlijk, ik weet dat de situatie terug erger wordt, maar...
We kunnen dat één op één, maar ik veronderstel uit hoe ik hem toen heb gesproken of gehoord, dat hem het liefst toch eigenlijk met iedereen rond de tafel zit en dan wordt het moeilijk. Ja. Op het legmoment ook nog altijd digitaal volgens de richtlijnen, zoveel mogelijk. Ja. Dus, met de toevoeging dat hij geen vraag meer heeft gesteld. Eventueel zou het inderdaad één op één met mij willen kunnen. Maar ik denk dat hij zijn verhaal volledig wil brengen, ook aan de schepen en politie erbij aanwezig. Maar mocht hij contact opnemen, kunnen we dat uiteraard altijd wel voorstellen om toch te kijken naar een bepaalde oplossing. Om daar nog aan toe te voegen, misschien dat de verkeersdrukte in zijn straat misschien ook wat minder is door de corona, waardoor dat het voor hem minder dringend is op dit moment, ik weet het niet.
Dat zou misschien wel kunnen. Goed, ik zie dat Guy nog een vraag had. Guy?
Ja, dank u, Nathan. Rond de Daalstraat en de verkeerssituatie daar, ik was ook op die vergadering aanwezig en ik heb daar ook het woord genomen. En een paar adviezen samengevat met de mensen die daar allemaal samen waren. Dat is goed om dat nog uit te stellen totdat er een verder gesprek is met de persoon die het verhaal coördineerde, die de eerste vraagsteller was hierin. Maar een van de heel concrete dingen die toch door iedereen ondersteund werd, en dat is iets heel eenvoudig, en de vraag is, de suggestie is om dat toch al uit te voeren, dat is in de Daalstraat bij het inrijden de zone 30 markering op de grond aan te brengen. Dus dat is een vraag of dat mogelijk is om dat eventueel toch al nog door te brengen.
Mm. Oké, bedankt voor de suggestie. Ik veronderstel dat dat meegenomen wordt en bekeken wordt of dat kan. Ik zag dat er nog vragen en opmerkingen zijn. Eerst van Wim.
Ja. Ik denk dat die tellingen, die waren vooral met die ramenteller of zo gebeurd, daar in de Daalstraat. Hè? Maar dat er eventueel eens periodiek op bepaalde momenten een telling kan gebeuren, of dat er een kabel kan gelegd worden, of zodanig dat er meer data zijn van dat de verkeersdruk nu afneemt of toeneemt, in plaats van alleen die data van dat die persoon verzameld heeft.
Ja. Nu in verband met die data, ik weet... Dat was een van de eerste commissies, denk ik, die hier geweest waren deze legislatuur. Daar zijn data over. Ik weet dan nog dat we het aantal omrijders of het extra rijders zo wat konden zien. Ik weet niet, Bert, of dat daar iets over is?
Ja, we hebben inderdaad voor de aanleg van de marktomgeving een herkomstbestemmingsonderzoek uitgevoerd met ANPR-camera's, met een studiebureau. En daarop aanvullend hebben we ook gevraagd om het slaapverkeer in de Daalstraat in kaart proberen te brengen. Dus die data hebben we zeker al wel. Dat is dan, als ik me niet vergis, van één dag, nu wil ik wel in een dag mijn donderdag meestaan voor zo'n metingen. Aanvullend kunnen we nog altijd wel, de politie heeft anonieme tellers aangekocht recent, vorig jaar denk ik. Die kunnen eventueel ook nog wel geplaatst worden. We zullen ons gegevens eens nakijken wat dat de meest recente tellingen zijn van de Daalstraat. En eventueel kunnen er nog wel nieuwe gangen worden, ook kunnen opgenomen worden in de planning.
Ja, oké. Okay. Maar jullie bekijken of dat het met de huidige data nodig is om eventueel nog extra tellingen te doen.
Ja.
Ja. Oké, okay, bedankt. Ik zie daar nog enkele handjes van Rudy onder andere.
Ja, Nathan, nee, ik wou gewoon opmerkingen. Er zei iemand, ik denk dat Bertha was, dat door de corona misschien wat minder druk was. Je hebt gisteren ook nieuws gezien. Het is hier niet beter, het is meer dan vroeger, denk ik zelfs. En wat ik ook wou zeggen, die 30 op de grond spuiten, ik ben er absoluut niet tegen, maar ik denk dat daar niet wordt naar gekeken. Ik denk dat je gewoon controle moet doen. Er is ook de Alperoostraat. Het is niet alleen de Daalstraat, ze rijden verder. Ze komen aan de bibliotheek uit en dat zijn daar soms ook toestanden. Dus ik wil maar opwijzen dat je dat ook moet in doorhouden.
Oké, dank u wel, Rudy. Kan ik dit punt afsluiten? En verdagen we dat dus naar volgende keer? Ik verwacht niet dat er dan tegen dan met veel mensen samengezeten zal worden. Maar goed. Oké. Dan gaan we verder naar punt 4. De verkeerssituatie, ook een punt dat onder andere op de gemeenteraad naar boven is gekomen, wat we hier ook al eens besproken hebben. En wat nu sinds een paar dagen toch ook weer wat veranderd is, want het is, de enkele richting is terug, maar de verkeerssituatie tussen de Sollevelde, de Pastor Hamelstraat en de Constant Verhulstraat. Ik weet niet, Bert, of je dit punt even wilt inleiden.
Ja, ik heb in het begin voornamelijk wat foto's gestoken. Je moet daar niet te lang bij stilstaan. Maar het is voornamelijk om te weten dat we ook kunnen teruggaan naar die foto's eventueel, als we zo dadelijk aan het bespreken zijn. En ik neem aan de straten waar jullie allemaal wel goed genoeg gekend zijn. Maar het is toch nog even een beeld van de verschillende straten.
Ja.
En dan, eerste deel daarvan van dit punt is het parkeersituatie in de Pastor Hamelstraat. De laatste gemeenteraad van september, als ik me niet vergis, was ook de vraag van, ja, moeten we het misschien toch de parkeerplaatsen aanpassen? Dat is de aanleiding waarom dat we dit nu op de commissie bespreken. Onderaan, dat is ook in bijlage aan het punt gevoegd, zie je het resultaat van de bezettingsgraadmeting van 2019. We hebben toen op 6 verschillende dagen, op verschillende momenten van de dag, zowel overdag als 's avonds, eigenlijk gaan tellen hoeveel voertuigen dat er staan. En dan hebben we eigenlijk aan de omparenzijde steeds het aantal auto's dat geparkeerd staan. Het totaal aantal parkeerplaatsen is uiteraard elke dag hetzelfde. Het totaal aantal beschikbare plaatsen. En dit is de bezettingsgraad. Dus hoeveel parkeerplaatsen effectief bezet zijn. Dit is de parenzijde, dezelfde tabel. En dan het totale. Je moet daar wel nuanceren dat hier geen rekening wordt mee gehouden als er een overzijde een voertuig staat, er dan niet aan deze zijde mag geparkeerd worden. Maar los daarvan zijn de getallen zo laag dat hun impact eigenlijk beperkt gaat zijn. Dus we zien hier een maximum van 6 geparkeerde voertuigen, hier een maximum van 5 geparkeerde voertuigen aan de onbare zijde. De mogelijkheden dat er zijn is oftewel de situatie behouden, oftewel aan een van beide zijden parkeren. Dat een resultaat heeft van dan 26 of 21 beschikbare parkeerplaatsen, dat eigenlijk gaan halveren. Of ook geschenk parkeren. Dat is ook al een aantal keren gesuggereerd geweest. Daarbij moeten we wel rekening houden, eigenlijk als we aan de omparenzijde parkeren en we wisselen naar de parenzijde of andersom, dan zitten we altijd met een tussenruimte waar we aan geen van beide zijden mogen parkeren. Dat is om busverkeer en vrachtverkeer er toch een doorgang te kunnen waarborgen. En dat wil zeggen dat we ongeveer over een afstand van 25 à 30 meter een parkeerverbod gaan hebben aan de beide zijden. Stel dat we nu in 3 clusters gaan werken, dat is maar een suggestie. dan zouden we eigenlijk twee keer moeten wisselen. En dat maakt dat we ongeveer een zestal parkeerplaatsen zouden verliezen op die manier. Per zijde. Maar ik hou dan rekening met één zijde, omdat dan een overzijde toch niet mag geparkeerd worden natuurlijk. Dit is de inleiding voor de parkeersituatie. Ik kan ineens doorgaan naar het verhaal van de fietsstraten. We kunnen dadelijk nog wel terugkomen naar deze slides. Dat is ook gesuggereerd om een fietsstraat of een fietszone in te richten in de Pastoor-Hamelstraat, de Constant Verhulstraat en de Sollevelde. Sollevelde tussen Markt en Pastoor-Hamelstraat uiteraard. Hè. Ik heb de afstand er even bijgezet. En ik wou ook nog even aanvullen, het is daar net ook bij het fietsbeleidsplan ter sprake gekomen. Het infobord dat je daar rechts op de dia ziet, dat hebben we nu al geplaatst. Er staat nu een beetje slaan in de eerste baan, denk ik. We hebben er zo 4 exemplaren aangekocht in 2018, toen zijn die ook geplaatst geweest. En de bedoeling is om die eigenlijk te laten doorschuiven. We hebben nu nog niet al te veel fietsstraten, maar als we een nieuwe fietsstraat gaan inrichten, dat we ze in de Beerslaan bijvoorbeeld tijdelijk weghalen en dan in een nieuwe fietsstraat plaatsen. Op termijn kunnen ze dan wel terugkomen dat dat terug extra opvalt, maar die zijn er al wel en die worden wel ingezet. Ja, dat was de inleiding.
Ja. Ja, dankjewel Bert. Ik zag al een handje van... Nu moet ik eens even kijken. Ik zie hier een flikkeren. Ah, hier. Van Brent en van Giel. Maar ik kan niet zien wie eerst. Giel, jij staat van boven.
Dank u, Nathan. ik zou eerst willen beginnen... ik zal eerst beginnen met de fietsstraten. Daar... dat de Constant Verhulstraat een fietsstraat zou worden, of toch een stuk daarvan, ben ik volledig voorstander van. De Sollevelde, dat is een maatregel die ik goed snap. Zoals ik het verneem, is het ook omdat er fietsers in twee richtingen zijn, nu met de nieuwe werken, maar dat zou perfect opgelost kunnen worden, denk ik, met een aantal pijlen op de grond en het fietsverkeer daar mengen met autoverkeer, denk ik, dat voor de twee... compleet nadelig gaat zijn, omdat de autobestuurders heel ongemakkelijk gaan worden met fietsers ertussen. En fietsers tussen auto's vind ik sowieso geen goed idee. Als er een enorm fietspad ligt, het breedste van Berlaar. Dus daar ben ik niet zo'n voorstander van. En voor de Pastoor-Hamelstraat, ik had het daarvoor al gezegd, ben ik voorstander van het geschrankt. Zeker omdat de telling eigenlijk toont dat er capaciteit genoeg is. Zelfs voor het geschrankt, zoals Bert zei, van met 3 stuks, dan is er nog meer dan genoeg capaciteit over. Dus dat vind ik het aantrekkelijkste. En dan kunnen we daar nog een fietspad voorzien waar fietsers tussen de huizen en de auto's zitten of zo. Alleen een systeem waarbij dat die niet altijd moeten schranken. Maar dat vind ik de veiligste situatie om geschrankt te parkeren. En dan... iets goed voor de fietser voorzien. Eigenlijk zo'n beetje zoals het multimodal street in het fietsplan van Bert van daarnet. Een dergelijke straat kunnen we daar perfect van maken, denk ik.
Ja. Dank u wel, Giel, voor de suggesties. Ik denk dat we die voorlopig even moeten onthouden. Brent?
Ja, dank u wel. Ik wil meteen ook op de kar springen van de fietsstraten. Ik denk dat de afstand of de lengte van de Constant Verhulstraat hier, die 900 meter, dat de volledige lengte is van de Constant Verhulstraat. In de mobiliteitslijst, hebben wij ook gesuggereerd om vlak na de bocht, dubbele bocht, die vrij scherp is, om daar te beginnen met de fietsstraat en niet over de hele lengte vanaf de bocht tot aan de kasseien, om daar een fietsstraat van te maken. Dat heeft niet zo heel veel zin. Het is vooral op het stuk waar dat heel veel of heel weinig zichtbaarheid is in die bochten, waar dat het nodig is om zone 30 te handhaven en ervoor te zorgen dat auto's echt wel rekening houden met de fietsers die zich daar kunnen begeven. Dus daar zijn we voorstander van een gedeeltelijke fietsstraat, niet volledig. Want dat kan ook automobilisten nerveus maken op een heel lang stuk, zoals u zelf ook onderschrijft. Pastoor-Hamelstraat zijn wij ook het is logisch ook voorstander van een fietsstraat. En daar zou ik ook geschenkt parkeren willen steunen. Inderdaad, er is capaciteit genoeg. Zorgt ervoor dat vrachtverkeer ook nog altijd door kan. En dat is heel verkeersremmend. En ik denk dat dat hetgeen is dat we nodig hebben in de Pastoor Hamelstraat, om daar de mobiliteitsdruk die er zeker is, zeker op de piekmomenten, om die toch te verlichten. Waarom dat wij in ons voorstel ook de Sollevelden hebben opgenomen als fietsstraat, is niet alleen omdat daar vanuit de bewoners, of enkele bewoners, niet allemaal natuurlijk, ook vraag naar is. Vooral, ik woon hier vlak op het kruispunt, Nathan ook. Op piekmomenten is het niet mogelijk om, wanneer dat school begint, tegen de stroom in, als fietser u te begeven op het fietspad van de Sollevelden, en als het school gedaan is, ook opnieuw tegen de stroom in. Het is een heel breed fietspad. Er is ook een voetpad aan verbonden, maar het is heel moeilijk om daar op die momenten u veilig te begeven of u veilig te verplaatsen als fietser. En daarom dat wij dus ook het voorstel hadden gedaan om de Sollevelden, die dan nu eenrichtingsverkeer is, om daar ook fietsers, als die in de richting van de Pastoor Hamelstraat en de Constant-Verhulstraat willen fietsen, dat die op de baan mogen. En daar dus een fietsstraat van te maken. Dat zorgt er niet alleen voor dat fietsers daar niet die gevaarlijke oversteek naar de Pastoor Hamelstraat meer moeten maken, maar ook dat het verkeersremmend werkt. Dat zeker die zone 30 wordt gehandhaafd en gerespecteerd. En dat de situatie gewoon verkeersveiliger wordt ook. Er is plaats genoeg voor fietsers, maar dat is enkel wanneer dat er geen piekmomenten zijn. En ik verwacht niet dat het aantal fietsers de komende jaren gaat afnemen. Dus daarom dat wij dat voorstel ook gedaan hebben om van de Sollevelden een fietsstraat te maken. Ik kan me voorstellen dat niet iedereen daar voorstander van is, maar ik ben daar wel een hevige voorstander van. Dus bij deze onderschrijf ik ook het idee om van de Sollevelden een fietsstraat te maken, inderdaad tussen de Markt en de Pastoor Hamelstraat.
Dank u wel, Brent. Ik zie voor verder geen handjes of opmerkingen. Aan u net weer wel een. Ah, voilà. Giel, dan ga ik u eerst nog aan het woord laten.
Ja, ik wou nog even verduidelijken en dan nog eens even terugkomen op de directie van Brent. Dus ik ben niet noodzakelijk, ik ben eigenlijk geen voorstander van de Pastoor Hamelstraat, zowel geschrenkt parkeer te doen als een fietsstraat. Voor mij is het een of-of regeling en ik ben niet echt fan van fietsstraat, dus ik ben meer fan van het geschrenkt parkeren. En om nog eens terug te komen op de Sollevelden, Brent, ik snap dat het lastig is om daar in twee richtingen te fietsen, maar ik denk met markeringen en een scheiding aan te brengen op het fietspad, dat er al veel mee opgelost gaat zijn. En met daar een fietsstraat van te maken, dan gaat je met de schooluren eigenlijk 99% of 90% van je fietsverkeer over de Sollevelden sturen. En dan gaat je daar een gigantisch breed fietspad hebben waar amper iemand over rijdt. Want er zijn amper mensen die de tegenovergestelde richting nemen op schooltijden of momenten dat school uit is. Die nemen dan de iedere baan of stellen hun verplaatsing een beetje uit. Ik snap dat het gevaarlijk is, maar ik denk dat er een veel gemakkelijkere en betere oplossing is dan alle auto's op die moment 20 te gaan laten rijden, of zelfs nog minder, want scholieren fietsen geen 20, en zeker geen 30 per uur. En dan nog eens iedereen op die rijbaan te steken, terwijl dat er een gigantisch groot fietspad naast ligt, dat dan amper gebruikt gaat worden. Dus dat is mijn take on the situation.
Stefan? Ook als betrokkenen, zal ik zeggen.
Ja, ik sluit mij een beetje aan met hetgeen dat Giel zegt over dat van de Sollevelden. Vooral eigenlijk omdat je moet een onderscheid maken tussen het begin en het einde van de school. En dan is het heel druk. Maar dat is twee keer een kwartier, 20 minuten, een half uur. Maar voor de rest is er daar geen enkel probleem. En dan denk ik dat je soms een gevaarlijke situatie gaat creëren door... Een fietser, als hij dan zegt, wauw, dat ligt hier een groot fietspad, maar ik heb een goesting om hier nu op de weg te rijden. Ja, dat kan eerder gevaarlijk zijn, denk ik, in plaats van dan eigenlijk veiliger. Hè. Voor wat de Constant-Verhulstraat betreft, vind ik het een goed idee om een fietsstraat tot voorbij het bochtenwerk daar. De Pastoor Hamelstraat, ik denk eigenlijk ook dat je daar een verhaal moet nemen. Ofwel pak je snelheidsremmende maatregelen door bijvoorbeeld geschrankt parkeren. Wat er nu is, is in alle geval niet ideaal. Hè? Ofwel ga je dan naar een fietsstraat. En dan denk ik eerder dat het verkeer op de snelheid afremmen door geschrankt parkeren, dat er een betere optie is.
Ja. Ik zou voordat ik Brent nog eens aan het woord laat, want ik zie dat er nog een handje is, ik wou ook graag zelf, ook op de eerste rij, daar nog iets bij aanvullen. Als het gaat over de fietsstraat in de Sollevelde, ben ik er ook absoluut geen voorstander van. Ik denk dat dat eigenlijk op heel veel onbegrip gaat stoten bij mensen. Omdat het inderdaad maar over enkele tientallen minuten per dag gaat. En ja, als men in Drommen over het fietspad rijdt, ja, ook dat is gewoon een kwestie van beleefdheid. En dat zijn ook gewoon de regels om de anderen niet te hinderen. Hè. Dus het lijkt me een beetje raar om aan het breedste fietspad van Berlaar, zoals Giel zegt, een fietsstraat te verbinden. Met de fietsstraat van de Constant Verhulstraat kan ik zeker leven. En voor de Pastoor Hamelstraat, ik werk veel in de tuin hier op de hoek en ik passeer ook veel mensen met hun hondje of met de fiets komen er hier veel voorbij en die stoppen dan soms eens voor een praatje. En als ik daarmee babbel, en het gaat dan inderdaad vaak over de situatie van het verkeer, dan zijn er heel veel mensen die dat geschrankt parkeren toch wel een goed idee zouden vinden. Ik zelf eerlijk gezegd ook. Waarom? Omdat het probleem van het parkeren en het te dicht parkeren, ik merk dat zich vooral in het midden van de straat ergens bevindt. Hè. Dus echt ergens gewoon in het midden van de straat, waar men aan de twee kanten parkeert, wat niet volgens de regels is, want als er aan de ene kant ene staat, mocht hier denk ik aan de andere kant niet staan. Dus ik denk dat probleem oplost, want als er dan ook nog eens fietsers door moeten en er komt uit de andere richting een auto, dan wordt het gevaarlijk. Dat is ook een opmerking die ik vaak hoor. Dus ik denk voor dat geschrank parkeren, kun je die parkeerdruk die echt in het centrum van de straat zich bevindt, echt in het midden van de straat, dan heb ik het over de lengte, die zou je daar denk ik wel mee kunnen spreiden. Langs de andere kant, als je ook denkt dat snelheidsremmend gaat werken, dat denk ik niet, want overdag staan daar heel weinig auto's geparkeerd. Dus snelheidsremmend werken gaat denk ik het grootste deel van de tijd niet lukken. Dus om daar eventueel een fietsstraat aan te verbinden, het is effectief wel een plek richting de school waar heel veel fietsers passeren. Daar zou ik eigenlijk ook wel voor te vinden zijn. Ik denk dat mijn persoonlijke en hier al eens door het venster kijkende mening is. Maar ik zie dat iedereen, Stefan, Brent en Giel, nog eens willen reageren. Eerst Brent.
Ja, ik ben blij dat je ook mee voorstander bent om van de Pastoor Hamelstraat een fietsstraat te maken. Dat zorgt er inderdaad niet alleen voor dat er een zone 30 wordt opgelegd, wat dat nu niet het geval is. Pastoor Hamelstraat is een zone 50. Vanaf halverwege de Sollevelde wordt het ook een zone 50. In de praktijk, inderdaad tijdens de schooluren of op begin en einde van de schooldag, is dat geen zone 50. Dat kan ook helemaal niet. Maar om daar de automobilisten zeer duidelijk te maken dat het om een schoolomgeving gaat, waar dat heel veel zachte weggebruikers, heel veel jonge fietsers op straat rijden of op het fietspad zich begeven, dat is wel een signaal dat wij moeten geven. Ik snap de argumenten dat de fietsers in de Sollevelde plaats genoeg hebben en dat dat enkel een probleem is. Voor sommigen zelfs geen probleem, maar dat er een probleem is op de piekmomenten, dat klopt. Maar met van de Sollevelde een fietsstraat te maken, zorg je er niet alleen voor dat fietsers langs één richting meer plaats hebben, maar ook dat de Sollevelde autoluwer wordt. En ik denk dat ouders, zeker als er een kies-en-rijdzone komt, ik hoop, want die suggestie heb ik ook meegegeven tijdens de werken, of bij aanvang van de werken van de pastorijstraat, zo is het. Met de komst van zo'n kies- en rijdzone zou het ervoor kunnen zorgen dat mensen niet meer hun kinderen vlak bij de schoolpoort moeten afzetten. Dat is 20, 30, 40 meter wandelen, dat is perfect. Mensen hoeven hun kind niet in de Sollevelde af te zetten. Als dat echt nodig is, als dat over een minder mobiel kind gaat of zo, weet ik veel, dan is dat wel noodzakelijk. Maar als we van de Sollevelde een fietsstraat maken, zorgt dat er net voor dat ouders en iedereen beseft dat het om een schoolomgeving gaat. En dat de fietser daar op de eerste plek staat. En dat de ouders dat die daar geweerd worden. Geweerd, ook tussen aanhalingstekens, want ze mogen er zijn.
Ik denk dat uw punt gemaakt is, Brent. We gaan wel stilaan richting een gedragen advies moeten komen. Dus ik zou Giel en Rudy nog kort even willen laten reageren om dan toch te zoeken naar een gezamenlijk advies. Giel?
Ja, ik zal het kort houden. Het is vooral voor de Pastor Hamelstraat. Ik zou daar plantenbakken zetten en bomen, zodat er voor en achter de parkeerplaats, zodat die straat ook opgeleukt wordt, dat het een mooie zicht is. En zodat je, zoals je zegt Nathan, dat geen open rijbaan wordt, waar dat vrij is, zodat de mensen sowieso moeten schranken. En dus dat er ook dat er barrières staan, maar barrières die ook wel aangenaam zijn voor de mensen. Dat is alles.
Ja, dankjewel. Rudy nog?
Ja, heel even kort nog, Nathan. Bedankt dat ik nog mag. Maar ik snap het probleem niet van de Sollewellen, waarom dat geen fietsstraat mag zijn. Ik hoor hier altijd maar zeggen van, automobilisten worden daar zenuwachtig van. Ja, oké. Okay. Ik ben fietser, hè. Ik fiets veel en ik word soms ook zenuwachtig van automobilisten. Dus ik stel voor om er wel een fietsstraat van te maken. Maar ja, het is maar een voorstel, hè. Een advies.
Ja. Wel, want ik denk, dat is de vraag, hè. Welk advies geven wij hier nu? En dan is de vraag of we tot een gedragen advies kunnen komen. Ik heb heel aandachtig geluisterd naar alle punten. Ik wil alleen nog de heel kleine, want het is even niet meer gegaan over het oversteken van de Pastor Hamelstraat naar de Sollevelden. Heel kort nog opmerken dat daar heel dicht tegen het kruispunt vaak geparkeerd wordt, wat natuurlijk het zicht heel hard belemmert. Dus moest daar misschien, dat is misschien op korte termijn, dat is met een parkeerpaal iets aan te doen misschien. Zeker aan de kant van de Sollevelden dacht ik, misschien dat er daar iets mee kan gebeuren. Ik ga zoeken naar een advies, maar vul gerust aan. Ik heb geen argumenten gehoord tegen een fietsstraat van de Constant Verhulststraat. Ik heb daar langs verschillende kanten positieve reacties over gehoord. Dus ik denk dat daar een consensus van advies voor kan zijn. Voor de Sollevelden als fietsstraat te maken hoor ik verschillende reacties. Dus ik denk niet dat daar een eenzijdig advies kan zijn om daar een fietsstraat van te maken. Voor de Pastor Hamelstraat hoor ik ook verschillende suggesties voor een fietsstraat of niet. Ik hoor wel bij iedereen de suggestie dat het met tussenafstand parkeren, hè, dus het zijdelings van de baan, dat ze dat als een oplossing zien. Met daarbij de bemerking dat die parkings heel vaak leeg gaan zijn, dus niet snelheidsremmend zullen werken. En ook dus andere manieren moeten gevonden worden om die snelheid te remmen. En aan twee kanten plantenbakken of wat dan ook. Is dat een advies dat we kunnen geven? Iets waar consensus rond kan zijn? Of zit ik mis? Ik kijk even naar de rij. Ik zie dat Wim Kelber nog een hand omhoog heeft steken ondertussen. En Bert zou we dan willen
aanvullen. Dat is een goede samenvatting en ik ben ermee akkoord. En ik denk dat de meerderheid er ook mee akkoord is.
Bert?
Ja, Nathan, kom ik even aanvullen voor de Pastor Hamelstraat. Dat het ook zeker en vast een optie is. En volgens mij moeten we daar ook naartoe gaan dat we eerst een testopstelling doen, hè, met geschenkt parkeren. Wel lang genoeg, niet over een maand of twee maanden, maar lang genoeg. Maar voordat we daar definitieve aanpassing doen, dat we er een testopstelling doen. Want ik verwacht er ergens ook nog wel opmerkingen van de bewoners zelf. Dus dat we daar toch rekening mee houden. En de beslissing dat we vandaag nu, of het advies dat we vandaag willen geven. Als we daar met een testopstelling werken, dan kunnen we dat nog altijd evalueren binnen een half jaar of zo.
Ja. Dat lijkt me een mooie compromis. En ik ga er dan vanuit dat die testopstelling, dat die dan toch ook met een soort van, ja, geen mooie plantenbakken natuurlijk in de testopstelling, maar met vaste elementen zal zijn, waardoor ook al wanneer er geen auto's geparkeerd staan, dat daar toch geslalomd zal moeten worden.
Ja, inderdaad, maar dan geen de betonverharding bijvoorbeeld niet opbreken om er een plantenbak van te maken, maar met bloembakken of zo werken dat we op de betonverharding kunnen plaatsen. Dat moeten we nog eens in detail bekijken, hè? Maar inderdaad toch wel altijd snelheidsremmen, ook als de parkeerplaatsen leeg zijn.
Ja, ja, ja. Ik zie hier enkele reacties van oké, dat in verband met het advies. Ik zie geen handjes of geen nieuwe handen verschijnen. Kunnen we het dan effectief zo laten doorgaan?
Wat is het?
Allee, of zo adviseren?
Wat is het advies voor de fietsstraat in de Solleville en Pastoramenstraat? Want dat is me niet helemaal duidelijk.
Het advies is voor geen fietsstraat dan in de Solleville, omdat daar alleszins geen eensgezindheid over is. En, ja, dat is nu spreek tegen mijn persoonlijke winkel, maar daar ga ik het niet over. Toch ook geen advies voor een fietsstraat in de Pastor Hamelstraat, omdat ik daar weinig animo voor hoorde.
Maar wil het niet eensgezindheid zeggen dat het dan niet uitgevoerd wordt? Kan dat niet op een andere keer of op een andere manier aangepakt worden voor een volgende keer of zo? Wordt het dan gewoon van tafel gewicht? Want er zijn wel stemmen voor en er zijn nog heel veel mensen in deze commissie die hun mening niet gegeven hebben. Ik denk dat de pro's en contra's wel tegen elkaar opgaan. Dus
ja, dat is inderdaad
moet gemaakt worden bij consensus.
Het is goed dat je dat punt aanhaalt. Want inderdaad, ik denk de fietsstraat van de Pastor Hamelstraat zijn de meeste, alleen misschien ook de meeste wel verschil. En ik zie Jan Hendricks hier van de Pastor Hamelstraat gedeeltelijk oké. Jan, kunt je misschien even dat verduidelijken wat je daarmee bedoelt?
Ja, ik zou moet even corrigeren. Ik heb de Pastor Hamelstraat verward met de Constant Verhulstraat. Sorry. Pastor Hamelstraat zou ik geen fietsstraat als dat gedeeltelijk parkeren is, aan geschrank parkeren, maar de Constant Verhulstraat, daar zie ik ook wel een gedeelte in. Bijvoorbeeld, dat kan dan ooit, misschien ook met een proefopstelling, maar tot aan, als je langs de Solleville inrijdt, tot aan de eerste bocht, dat je zo gezegd een trage weg, zo dat stuk, dat je een trage weg op het breed gedeelte komt, tot aan de Solleville, dat gedeelte erbij wel zeker mee inzit. Tot aan de scouts. Ja, dat is toch alleen maar als tijdens het weekend, als het scouts is, dat er daar veel fietsers zijn. Dat moet toch nog, dat moeten we nog even. Dat is mijn advies daarover.
Ja, ja, ja. Ik lees hier ondertussen, want dat was inderdaad de vraag dan daarnet, de Pastor Hamelstraat, fietsstraat of niet. Ik lees hier toch de reacties. Dus alstublieft, geef ze inderdaad gerust, dan kunnen we een breder advies formuleren om daar inderdaad toch eerst het geschrank parkeren te proberen. En dat ook sommige fietsers geen fan zijn van een fietsstraat daar. Dus ik denk niet dat we daar een meerderheid voor zullen vinden voor dat idee. Maar vul gerust aan, want ik ben ondertussen naar de berichten en de handjes aan het kijken. Maar ik denk Wim en Rudy dat die van jullie nog allang in staan. Stefan, jij komt er net bij.
Ja, ik denk met fietsstraten, dat is een heel goed middel. Maar ik denk dat je daar ook niet mocht mee overdrijven. Hè, voor wat de Solleville betreft en de Pastoramenstraat betreft, zou ik het eerst ook een kans geven met geschrank parkeren. En als dat niet lukt om de snelheid naar beneden, dan kunnen we dat nog altijd doen. Maar wat ik wil zeggen is dat je daar moet mee opletten, want als je dat te frequent maakt, dan gaan mensen om hun duur dan niet meer respecteren, die 30 per uur. En dan gaan automobilisten gevaarlijk doen, daarachter hangen, en dan gaan we nog gevaarlijke situaties creëren. Dus die opmerking wou ik toch wel maken. Ik vind dat een goed middel, maar je moet zien dat je daar toch wel selectief mee omgaat.
Brent wil daarop reageren.
Ja, heel kort, ik denk niet dat we te veel fietsstraten in Berlaar hebben liggen en ik denk niet dat automobilisten zich gaan ergeren in een schoolomgeving om hun snelheid aan te passen aan fietsers die voor hun rijden. Ik denk dat dat een misperceptie is. Ik kan me niet voorstellen dat in een Pastor Hamelstraat, een straat die daar niet enorm breed is, dat mensen daar zich gaan ergeren aan de fietsers die voor hun rijden. En er zijn ook geen alternatieve fietsroutes. Dat is de enige straat die daar een verbinding of een veilige verbinding veilige verbinding voorziet voor de schoolomgevingen, niet alleen de Sollevelde, maar ook de basisschool De Stap aan de sporthal. Dus het advies is niet gebaseerd op consensus, maar ik zou er zeker voor zorgen dat de formulering is dat het voorstel niet volledig van tafel wordt geveegd over de fietsstraat.
Ja. Bert?
Ja, ik kan even aanvullen. Ik vind het moeilijk om het voorstel niet volledig van tafel te vegen, om die termen te gebruiken. We hebben er al een aantal keer over gepraat op een commissie, over een fietsraad in de Pastor Hamelstraat en een fietsraad in de Sollevelde. Ik denk voor de Pastor Hamelstraat zitten we nu al een derde of de vierde keer. En ik zou ergens ook willen vragen, maar als we een knoop doorhakken, dat we daar kunnen bij blijven. Natuurlijk, binnen een jaar kan de situatie veranderen en kan uiteraard terug op tafel gelegd worden. Maar elke commissie opnieuw hetzelfde debat gaan voeren, lijkt me ook weinig meerwaarde te hebben voor de commissie. Ik denk dat we dan andere punten beter kunnen bespreken en beter de tijd dat we hebben, daaraan besteden.
Ja. Ja. Ik denk dat we dit punt inderdaad nu kunnen afronden. Ik hoor dus voor het advies daarnet, dat ik daarnet geformuleerd had, dat daar een grote consensus rond is. Misschien dat dit verslag dan opgemaakt kan worden of opgemerkt kan worden dat er bij enkele toch ook animo is voor die fietsstraat. Maar ja, ook wel de bedoeling dat we dan nu niet volgende commissie opnieuw zullen bespreken. We zullen eerst dus die proefopstelling met het geschrank parkeren afwachten. De fietsstraat van de Constant Verhulstraat was een consensus over. En ik denk dat we op die manier toch ook al wel de situatie wel zullen verbeteren. Oké. Dank u wel. Dan denk ik dat we voort kunnen gaan naar het volgende punt, want we hebben nog heel wat werk vandaag. Het Safe Charter, ook zoiets, ook een actielijst. Bert, daar ga ik meteen het woord voor aan u geven.
Ja, dank u wel. Korte update van het project. Ik zie nu dat er een schrijffout in de titel staat. Van het project van Verkeersveilige Gemeente, VVG, in het Safe Charter van Ouders van Verongelukte Kinderen. We hebben daar onze start gemist eigenlijk door corona. Dus in principe ging in maart de coaching op locatie plaatsvinden. Maar de provincie heeft alles uitgesteld naar het najaar en dat is dus nu volop bezig. In Berlaar heeft deze plaatsgevonden op 24 september. Zoals op het schema ook duidelijk te zien is. En op die dag hebben we ook het Safe Charter ondertekend. Wat jullie hoogstwaarschijnlijk in de pers ook wel gelezen hebben. Ondertussen hebben we ook de coaching op locatie in Rans bijgewoond. Om daar wat meer inspiratie op te doen. En wat naar de goede voorbeelden en praktijken te kijken. En de volgende stappen zijn nu om het schakelmoment eind november bij te wonen. Dus in Antwerpen met alle gemeenten. En dan gaan we uiteraard ook onze actielijst dat we vorig jaar rond deze periode op de commissie hebben besproken, terug gaan bijwerken. Ik vond nog even aan, naar aanleiding van de opmerking van daar straks, dat we daar ook die 30 symbool op de rijbaan hebben aan toegevoegd aan de actieplan. Dus in de Daalstraat was die vraag gesteld. Dat is voorzien in het actieplan van het Safe Charter om dat eigenlijk in heel het centrum te doen waar dat de zone 30 begint, om dat extra te benadrukken. Na het schakelmoment dan komen we bij stap 3 en dan is het echt werken aan een actielijst. Hè. Dus echt streven naar het label van de verkeersveilige gemeente, het Safe Label, het komende jaar. Dus daar zal zeker nog wat meer informatie over volgen op de komende commissies. Dat was het eigenlijk heel kort een korte update van het project.
Ja. Oké, dank u wel. Ik zie daar verder geen vragen over. Dus dan kunnen we naar het volgende punt. Dat is dan punt 6. En dat is de verkeerssituatie in de Heimolenstraat. Met Heimolenstraat ook een... in mijn ding staat een kennisneming, hier staat een advies. Bert, wat wordt het?
Ik denk dat het een kennisname zal zijn, hoogstwaarschijnlijk. Zo sta ik het in een atrium. Ik kan even opnieuw aanvullen hier, om jullie toch op de hoogte te houden dat we er wel degelijk mee bezig zijn. Dus dat die metingen, zoals we het tijdens de vorige commissie hebben besproken, dat die ook niet zijn uitgevoerd, dat die op dit moment wel in uitvoering zijn. Dus zoals je weet was dat die situatie met de werkkant kern al een keer lijnplan vertekend beeld gaf. Dan de crisis van de corona en dan de zomerperiode. Ondertussen moeten we daar misschien voorzichtigheidshalve toch al terug de crisis aan toevoegen, maar we zijn toch gestart met de metingen. Ik heb van de politie vernomen dat eind september de telapparaten geplaatst zijn. En dus dat we momenteel volop de informatie aan het verzamelen zijn. Dat zal een drietal weken zijn. Dus ergens 2/11 oktober gaan die verwijderd worden, die telapparaten, en gaan we de resultaten kunnen verwerken.
Oké. Dus meer daarover op de volgende commissie dan waarschijnlijk.
Ja, inderdaad.
Voilà, dankjewel. Dan denk ik, want ik zie hier ook geen handen of reacties bij, dus dan gaan we verder. En dan komen we bij het punt 7, de mobiliteitslijst. Ik zou misschien even aan Brent willen vragen om inderdaad toe te lichten. We hebben dat allemaal ondertussen kunnen waarnemen op Facebook en sommigen op RTV. Dus Brent, voor de duidelijkheid, we gaan hier niet, zoals je weet, de 125 foto's behandelen, maar ik wil u wel eerst het woord geven.
Ja, dank u wel. Ik had gehoopt dat ik die 125 dia's wel kon laten zien vanavond, want ik kan er eigenlijk heel snel over gaan. Dat zijn 125 dia's, maar de helft daarvan bestaat uit situering van de kaart, dus om heel duidelijk te maken waar dat de straat zich bevindt, omdat niet iedereen weet hoe dat elke straat noemt. Dus ik weet niet waarom dat ik niet alle punten individueel mag voorstellen. Als het gebrek ligt, kan ik beloven dat ik binnen het kwartier alle punten kan overlopen hebben. Ik weet niet.
Ik weet dat je ook een deel al hebt doorgegeven aan de technische dienst. Hè, wanneer het inderdaad over kleine individuele problemen gaat. En ik denk dat is deze commissie ook niet. Of dat is niet de bedoeling van deze commissie om elke losliggende steen, bij wijze van spreken, aan te halen. Ik denk wel dat het nuttig is, want het is. Op zich kan ik denk ik wel zeggen, chapeau voor het vele werk. Hè. Dat het wel nuttig is, inderdaad, van dat je de grote lijnen die je daarin ziet terugkomen, denk ik wel natuurlijk dat het interessant is om hier even te bespreken.
Ja, het was inderdaad niet de bedoeling om elke losliggende tegel of dal, want inderdaad, de kleinste stukken heb ik apart via het e-loket aangegeven. Dat heb ik ook in mijn communicatie vermeld. Het zijn vooral de grote stukken waar ik mij op wil focussen. Ik weet niet, mag ik de punten toch nog apart bespreken en er heel snel doorgaan? Voor degene die de presentatie nog niet bekeken.
Eigenlijk is het, maar ik zie dat Bert ook wil aanvullen. Ik ga dat eerst doen voordat ik verkeerde dingen begin te zeggen, Bert.
Ja, Bert is ondertussen vervangen door Vicky. Allee, Bert is hier nog, maar ik zit momenteel achter de computer om de toelichting verder te doen. Wij gaan de presentatie sowieso toevoegen aan het verslag, zodat elk lid eigenlijk van de commissie die nog thuis heel rustig op zijn gemak kan bekijken. En dan moeten we bezien of dat we die in een volgende commissie wel stuk voor stuk doorlopen. Maar ik denk dat het vooral belangrijker is dat wij de aanpak die dat wij willen toepassen op de lijst toelichten. Omdat het eigenlijk, het is heel veel informatie. Een aantal problemen zijn we uiteraard van op de hoogte. Een aantal dingen zijn misschien wel nieuw aan die lijst komen. Maar het is heel veel informatie op hele korte tijd. We hebben de presentatie begin deze week ontvangen. We hebben de lijst vlak voordat een agenda buiten ging ontvangen. We hebben ondertussen ook al wel met een technische dienst samengezeten. Maar er is voor ons ook wel best wel wat onderzoek ter plaatse nodig. Want een foto zegt niet veel. Soms denk je op basis van de foto van oei, zo erg is het toch niet. Als je er dan over wandelt, is het iets helemaal anders. Dus ik denk, ik wil eigenlijk liever eerst de aanpak dat wij willen toepassen, toelichten. En dan moeten we misschien gaandeweg door het punt eens bekijken. Ja, ik denk dat de volgende commissie uiteraard opnieuw behandeld gaat moeten worden. En dat wij dan ook hopelijk aan de stand van zaken kunnen meegeven wat dat wij er intern samen met een technische dienst, maar ook milieu moet daarbij betrokken worden, mobiliteit, openbare werken, hoe dat we dat eigenlijk, wat dat we tot dan toe al hebben kunnen verwerken. Ik denk dat dat belangrijker is voor iedereen dan dat we echt punt per punt gaan overlopen. Maar op het einde hier zullen we het ook zeggen. We vragen iedereen wel eens om die presentatie te doorlopen. Zodat als wij de volgende commissie een advies vragen in prioriteiten bepalen. Want uiteraard kan nooit niet alles uitgevoerd worden. Dat is ook de reden dat er nog een aantal voetpaden of veel voetpaden misschien zo bij liggen. Dat de leden ook wel met kennis van zaken die prioriteiten mee kunnen aanduiden. En dan kunnen sommige mensen, als ze dat wensen, ook naar bepaalde locaties zelfs gaan zien. Als ze zeggen van, oei, ik dacht toch dat dat niet zo erg was. En ik kom er toch eens voorbij tussen dit en de volgende commissie. Dan kan iedereen echt wel met een goede voorbereiding aan de volgende commissie een advies mee uitbrengen. Dus wat we eigenlijk als aanpak willen doen, is de kleine acute problemen, onder andere ook degenen die in Atrium aangegeven zijn, ja, die zullen sowieso ingepland worden, maar ook de kleinere problemen die dat we hier uit de lijst gaan kunnen halen, die dat we zelf kunnen aanpakken, gaan we opnemen met een technische dienst, zodat die effectief in een planning worden opgenomen, dat die uitgevoerd worden. De grotere structurele problemen, daar zouden we eigenlijk liever, en we hebben dat bij het college besproken, een visie uitwerken. Dat moet geen dode letter zijn, dat moet geen lange tekst zijn. De bedoeling is dat dat echt een heel praktisch plan wordt. Een stratenplan van Berlaar, dat we openleggen, bepaalde straten dat bepaalde kleuren krijgen. Omdat we toch wel denken dat in de plek van nu hals over kop heel veel fietspaden gaan herstellen, wat heel veel geld kost en wat wij op in heel veel straten niet globaal kunnen aanpakken, dat we beter nadenken, en dat moet op korte termijn gebeuren, over de toekomst van bepaalde straten. Want er staat ook in het punt van Brent dat bijvoorbeeld door de bomen niet te onderhouden, dat er veel worteldruk is. We hebben daar advies over gevraagd bij Landmax, die ons boombeheerplan hebben geüpdate. En zij zeggen dat die worteldruk absoluut niet komt door achterstallig onderhoud, maar dat die worteldruk komt door een slechte standplaats of niet voldoende wortelgeleiding of boombunkers dat erin zitten. Dus eigenlijk bij de aanplant van de bomen is er niet voldoende rekening gehouden dat een fietspad en de bomen kort bij elkaar liggen. Want die kunnen kort bij elkaar liggen, maar dan moet de infrastructuur erop aangepast zijn. En dat is het grote probleem in heel veel gevallen. Dus ik denk dat we in eerste instantie ook al willen gaan kijken bij de straten die hier op de lijst zijn en echt wel problemen geven. En eventueel zelf ook nog straten aanvullen. Iedereen van de commissie mag hier ook nog straten aanvullen, uiteraard. Dat we daar gaan kijken van, ja, zijn er in al die straten voetpaden nodig? Zijn er straten waar we bijvoorbeeld kunnen kiezen voor de bomen meer ruimte geven? Zijn er straten waar we moeten misschien kiezen dat er minder bomen moeten staan? Kan het zijn dat er langs de ene kant van een straat een voetpad ligt en langs de andere kant de plaats voor de bomen gegeven wordt? Zo die concrete beslissingen in concrete straten moeten eigenlijk afgeklopt worden. Nu, als wij dat intern gaan voorbereiden, gaan we dat ook met het college bespreken, gaan we dat ook op de commissie waarschijnlijk nog terugbrengen. Dus dat is niet iets dat we op 2 weken in orde brengen, maar dat is wel iets waar dat wij met aan ons onderzoek moeten aan werken, zodat we daar terug mee naar de commissie moeten komen. Maar zo kunnen we denk ik wel aanpassingen doen die ook op lange termijn een goede oplossing zijn. Want nu een voetpad openhalen en een wortel afkappen als de boom het overleeft. Want sommige bomen kunnen daar goed tegen, andere bomen kunnen daar niet tegen. Dan komt dat probleem terug. Hè. Die boom die maakt opnieuw wortels. Als hij zijn water niet kan vinden daar waar hij dat moet vinden, dan gaat hij terug wortels maken. Dan komt dat voetpad terug omhoog. Dan gaan we geen goede oplossing op termijn krijgen. Dus daarom willen we aan de hand van dat concrete plan, aangeduid op een stratenplan, keuzes gaan maken voor bomen, voetpaden, fietspaden. En daar prioriteiten uiteraard in gaan stellen. Maar dan heb ik het wel over straten waar dat grote problemen zijn. Hè? Want als er een straat is waar er bijvoorbeeld overal problemen zijn rond de putdeksels, dat zijn dingen dat we wel met onze technische dienst kunnen bekijken. Van, dat moet geen hele straat eruit, dan kunnen er lokaal misschien wel veel aanpassingen, maar dan kunnen lokaal die aanpassingen al wel op 1 week worden ingepland bij onze technische dienst. Dus het is eigenlijk bepalen van welke grote veranderingen moeten er gebeuren in welke straten. Daar kort maar heel praktisch een visie rond uitwerken, concrete keuzes gaan maken en dan bekijken welke werk kunnen door onze eigen technische dienst gedaan worden, kleine of grote werk, want we hebben uiteraard ook wel wat materieel bijgekocht in ons machinepark. Dus als het gaat over het verwijderen van een voetpad, kunnen wij misschien bepaalde dingen zelf doen. En dan keuzes maken voor welke grotere dingen moeten we nog in overheidsopdrachten steken. Maar het is niet zo'n hele simpele, we zullen subiet ook nog wel tegenkomen. Wij hebben vorig jaar ook al voor de wegeniswerken onderhoud. De budgetten is bepaald als we aan de fietspaden willen gaan werken en aan de voetpaden, want dat is op een vorige commissie of 2 of 3 commissies geleden ook al geweest. De Lierse Steenweg moet voorrang krijgen, de Pastorijstraat moet voorrang krijgen. Wij hebben een aantal van die dingen is begroot. Op het lijstje volgend jaar staat de Smitstraat. Dat staat ook in de lijst van de Smitstraat, dat fietspad moet aangepakt worden. Enerzijds het deel Niet deel in het centrum, ik bedoel. Enerzijds dat deel dat volledig afzakt, maar ja, langs de andere kant is dat fietspad op sommige plaatsen niet zo in goede staat. Nu, onze technische dienst heeft daar zelf al wel heel veel herstellingen uitgevoerd om daar al de acute problemen op te lossen. Maar de bedoeling is dat we dat volgend jaar in onderhoudswerken wegenis doen. Dat wil wel zeggen dat we dat jaar alleen de Smitstraat kunnen doen, omdat dat budget €800.000 is om heel de Smitstraat van in het centrum tot aan de N10 te kunnen aanleggen. Dus dat wilt, allee, het is niet dat we sommige dingen niet willen doen. We moeten ook bekijken wat budgetair haalbaar is. En ik denk dat we met die informatie samen terug naar de commissie moeten gaan. Dat we kunnen zeggen van oké, dat zijn de dingen die wij voorstellen. En dan ook kijken wat dat haalbaar is om uit te voeren. Hè?
Ik zou gewoon, voordat ik u Brent terug het woord even geef, willen aanvullen. En Vicky doelde er eigenlijk al op. We hebben enkele commissies geleden een prioriteitslijst gemaakt, hè, met voet- en fietspaden, waaronder die daar in de Montistraat en de Rode Kruisstraat onder andere opgestaan hebben. Dus ik wil misschien dat Bert of Vicky wel kan toelichten hoe ver, want van de Smitstraat heb ik nu even al gehoord, hoe ver het eigenlijk al daarmee staat. Want we kunnen natuurlijk niet met verschillende prioriteitslijsten gaan werken, want er kan maar één ding prioritair zijn. Hè. Dus op dat vlak, en ik zag in uw presentatie, die ik al wel eens ingekeken heb, veel dingen terugkomen. Dus die staan eigenlijk al op een prioriteitenlijst. Dus dan vraag ik misschien gewoon nog aan u van welke verdere aanvullingen je daar vandaag nog bij wilt doen.
Ja, het is trouwens niet zo. Eerst en vooral dank u wel voor uw antwoord, Vicky, heel uitgebreid. Het is trouwens niet zo dat al die meldingen die ik gedaan heb, of die ik binnengekregen heb, dat werken nodig hebben die daar zeer structureel zijn. Er zijn ook heel veel meldingen over bijvoorbeeld het aanbrengen van een oversteekplaats, wat dat eigenlijk enkel maar een bord en een likje verf kost. En dat is iets wat op korte termijn wel kan uitgevoerd worden. Een van de zaken die mij nu ook te binnen schiet zijn bijvoorbeeld die hekken die dat gebruikt worden bij trage wegen om auto's te weren. Die staan heel vaak veel te dicht op elkaar. Dat zijn zaken die daar op korte termijn wel kunnen aangepakt worden. Dus het is niet zo dat alle meldingen zeer structurele maatregelen en heel veel geld en middelen nodig hebben. Nu bijvoorbeeld de voetpaden van de Rode Kruisstraat, Lelystraat en Lentestraat. Ik denk niet dat die op de prioriteitslijst stonden van vorige commissies, want dat zijn meldingen die ik daarvoor nog niet binnen had gekregen en ik was daar ook niet van op de hoogte. Als ik had gezien dat die op de prioriteitslijst stond, zou ik daar wel naartoe zijn gegaan.
Dat daarover gegaan is, maar ja.
Ja, toch? Ah, oké. Okay. Ja, dan mea culpa. Maar het is wel iets dat...
Dat hem op iedereen staat, dat weet ik niet, maar...
Nee, voilà, oké, okay, maar... We zijn het er wel allemaal over eens dat dat een situatie is dat zeer dringend moet aangepakt worden. Want mijn ogen vielen nogal open, of mijn mond viel open van verbazing hoe slecht dat daarbij lag. Dus dat zijn heel concrete prioriteiten die ik zelf gesteld heb op basis van de meldingen die ik gekregen heb. En waarvan ik zelf vond van oké, dit is echt iets dat echt dringend moet aangepakt worden. Maar uiteraard, alle meldingen, ik denk dat deze commissie daar perfect haar taak van kan maken om... gezamenlijk die prioriteitenlijst samen te stellen. Dus, en dan inderdaad een onderscheid te maken tussen welke heel veel geld kosten en heel veel middelen en een structurele aanpak nodig hebben, maar ook de kleintjes, welke dat daarvan belangrijk zijn en daar ook een onderscheid of een prioriteitenlijst in te maken. Dus inderdaad, ik heb ook op het einde, dan moet ik nog eens even gaan kijken, een lijst van aanbevelingen gegeven. Er zitten er een aantal algemene bij, zoals een fietsers- en een voetgangersreflex, omdat ik merk dat dat gewoon nog niet volledig ingeburgerd is bij openbare werken en mobiliteit. En dat zijn zaken die dat wel structureel kunnen gebruikt worden bij alles. Dat we...
Ik heb dat wel in dat fietsbeleidsplan onder andere zien terugkomen.
Ja, klopt. Ja. Bijvoorbeeld die voetgangersreflex, ik moet eerlijk toegeven dat ik die ook veel te weinig heb gehad. Je gaat gewoon niet wandelen op plekken waar dat je niet komt. En dan pas als je dat doet, dan merk je waar dat die pijnpunten zich bevinden. Bijvoorbeeld Stationsstraat. Ik verschot ervan dat er inderdaad palen waren die gewoon in het midden van het voetpad geplant waren. Dat zijn zaken die daar eigenlijk te vermijden zijn. Bij het zetten van die palen moet je weten dat hindert.
Ik stel voor, ik denk dat het antwoord van Vicky een richting aangaf van hoe we dat verder willen aanpakken. Ook de prioriteiten die al gegeven zijn, waar onder andere de Smitstraat bijvoorbeeld in zat, het fietspad, dat daar verder werk van wordt gemaakt. En de structurele problemen die uit uw enquête ook naar boven komen. Ik denk dat dat gerust punten kunnen zijn, maar dan elk aparte punten. Dus nu kunnen we die 5 punten bijvoorbeeld, zeg maar iets, nu niet behandelen. Maar dat die op de volgende commissie zeker aan bod moeten kunnen komen. Maar dan duwt je die als apart punt in.
Ja, inderdaad. En ik vind het ook belangrijk dat er dan ook opvolging over bestaat. Want ik heb er net een lijst van gemaakt. Het is handig als dat dan geïntegreerd wordt in die lijst die dat we tot nu toe hebben. En dat ik daar ook volgende keer opnieuw een punt kan over indienen, omdat ik nu ook al een melding of 5 heb die daar nieuw zijn en die dat ik niet kon verwerken in de presentatie of de lijst. Dus ik verwacht ook wel dat ik daar elke keer op elke commissie opnieuw enkele punten ga naar boven halen. Degene die daar niet ingegeven wordt via het e-loket, om die toch hier ook even aan te kaarten en eventueel te bespreken, als er tijd voor is natuurlijk. Maar goed, ik vind het voorstel van aanpak van Vicky goed en gepast, genuanceerder dan de mails die ik gekregen had, omdat ik niet zo heel goed begreep hoe dat het in deze commissie dan zou aangepakt worden.
Is bellen helpt, hè.
Alblief?
Is bellen, dat helpt, hè.
Ja, dat is waar. Inderdaad, goed. Maar dank u wel om daar toch tijd en werk in te steken. En ik hoop dan dat het volgende keer inderdaad gedetailleerder, dat er een actieplan kan uitgewerkt worden, want dat is wel heel noodzakelijk.
Dank u wel. Nu, we het hadden over de prioriteitslijst. Hier is al ondertussen een selectie van de ondertussen reeds uitgevoerde werken. En dan geef ik graag terug het woord aan Bert of Vicky.
Ja, het was niet na 1 slide gedaan eigenlijk. Maar ik dacht, zal Brent dan toch even wel aan het woord laten dat ik kan uitleggen. De bedoeling is uiteraard dat de kleine acties die dat wij nu al kunnen doen, dat we die ook gaan doen. Dus je mag zeker ook kleine meldingen door blijven geven via het webloket. Dat is ook de normale gang van zaken. En ik zou ook willen vragen dat meldingen die je binnenkrijgt, je moet niet elke melding apart sturen, maar als je zegt van ik heb deze maand al 5 of 6 meldingen ontvangen, stuur ze alsjeblieft door. Je moet die niet bundelen totdat we ze 2 weken voor de commissie binnenkrijgen, want dan kunnen wij ze ook gewoon er altijd bij aanvullen en dan kan het, dan kan dat ook gewoon verder opgenomen worden. Hè. Dan hebben we daar iets meer tijd voor en dan kan dat allemaal meegenomen worden. Wij wouden eigenlijk wel een aantal kleine dingen ook toelichten van die dat uitgevoerd zijn ondertussen. Er is een accentverlichting geplaatst aan de oversteek Ittigenbaan ter hoogte van Ezenhoek. Daar mocht geen F49-bord geplaatst worden, dat is al onderzocht. En grondspots waren niet combineerbaar met de accentverlichting. Dus de accentverlichting was daar eigenlijk hetgeen waar dat voor gekozen is. Er zijn de fietsoversteekplaatsen op de N10 aan de Smitstraat uitgevoerd en de punctuele herstellingen in het centrum. Hier en daar is onze mobiliteitsambtenaar met onze ploegbaas Wegen rond geweest en hebben zij gezegd van oké, hier moet een verkeersbord uit de weg gehaald worden, hier moet een bordsteen aangepast worden. Dus daar zijn wel al wat werken uitgevoerd, ook daar. Dan verder, de slide moet nog even volgen. Zijn er ook wel wat kleinere werken gepland, zoals de snelheidsremmer in de Heidenstraat. Die is uitvoerig in de vorige commissie besproken, of 2 commissies geleden. De doelstraat ter hoogte van het station is opgenomen in de onderhoudswerken wegenis, die begin volgend jaar zullen uitgevoerd worden, normaal dit jaar nog gegund worden. De onderhoudswerken wegenis, die heb ik er nu niet bij gezet, want dat is geen klein werk, maar de onderhoudswerken wegenis, dat is de bedoeling dat volgend jaar, met het budget van volgend jaar, dus de Smitstraat ook heraangelegd wordt. In dit jaar zit ook de aanpak van de Pastorijstraat. De overige fietspaden die dan niet in de werken van de Pastorijstraat zitten, zitten daar ook bij om daar eenzelfde aanpassing te doen zoals dat we op de Ittigenbaan hebben gedaan. We weten dat dat dan geen vrijliggend fietspad is dat 2,5 meter breed is. Maar als wij op korte termijn betere fietsinfrastructuur willen voorzien en niet 8 jaar... willen wachten voor dat een groot traject doorlopen is, ja, dan is dat wel nu.
Je valt even weg.
Een goeie.
Ah, ja.
Ja, mijn schermen vielen ook allemaal weg, dus ik ben al blij dat het maar even was. Oké.
Okay.
Ja, dus de Pastorijstraat, alle fietspaden die niet in het wegenniswerk opgenomen zijn, die worden ook aangepakt tot aan de grens. We hadden aan Heist gevraagd om mee te doen, maar die zagen dat niet zitten omdat die een nieuwe rondpunt gaan doen. Maar wacht, hè, want nu zijn we... Ah ja, hier. Is mijn scherm teruggedeeld of zien jullie mijn scherm niet meer?
Ik zie nog altijd de PowerPoint en dan ga ik ervan uit, de rest ook.
Oké, dat is goed. De controle van de hinderende fietselementen conform het fietsbeleidsplan gaat ook uitgevoerd worden. Dat is iets dat ons mobiliteitsambt daar ook met een technische dienst heeft besproken. En dat iets dat hier en daar ertussen zal uitgevoerd worden. Dat was denk ik ook iets dat de mobiliteitslijst vond. En er zullen bredere fietssuggestiestroken in de Stationsstraat uitgevoerd worden. Dus daar wordt nu al visueel meer plaats gecreëerd voor de fietser. Het is uiteraard inderdaad moeilijk om al die grote problemen in grote projecten op te nemen, want uiteraard, er staan ook wel grote werken gepland. De heraanleg van de markt, de bedoeling was dat wij voor corona, we gingen normaal gezien in maart eigenlijk, een heel participatietraject opstarten om opnieuw de werken van de markt, maar deze keer echt meer met participatie, met een burger terug mee op te starten. De bedoeling was dat we dan tegen het einde van het participatiejaar, nu zo ongeveer, een visie van de burger ook hadden, dat we samen met het bestuur en de burger een opdracht konden geven aan het Vriebureau van we willen dat het zo uitgewerkt wordt. Maar dat zullen we dus nog even moeten uitstellen. De Montystraat en de Leliestraat weten wij zelf dat dat twee problemen zijn. En hadden we eigenlijk daar zelf een aanpak rond uitgewerkt, maar dat is budgetair gezien, want we hebben een meerjarenplanning op te maken, niet haalbaar gebleken. Nu, straks bij de openbare werken komt daar ook nog een aparte slide over, dus ik denk dat ik daar dan best wat meer toelichting rond geef. De Smitstraat is enerzijds opgenomen, die zal volgend jaar bij onderhoudswerken wegen is worden aangepakt, maar het is ook de bedoeling, daar zijn nu erelonen voor ingeschreven, zowel voor de Smitstraat als de Ietigenbaan, om daar ook op termijn structureel een vrijliggend fietspad te maken. Uiteraard niet daar waar de huizen dicht op elkaar zijn en er absoluut geen plaats is, maar wel waar dat de weidelanden zijn of de huizen verder achter elkaar staan. Alleen heeft zo'n groot traject 8 jaar nodig, ongeveer, dat zijn de gemiddelde jaren. Het kan langer duren, het kan sneller zijn. Om van eigenlijk uw ontwerpbureau dat begint te ontwerpen tot uw project dat opgeleverd wordt, om die tijd te doorlopen. Dus wij hebben nu wel de erelonen voorzien om die projecten te kunnen starten. Maar dat zal wel even duren, omdat dat geen gemakkelijke dossiers zijn met de onteigening bij. En voor de Ietigenbaan kan ik nog meegeven dat zeer recent Aquafin subsidies heeft bekomen om op de Ietigenbaan, zeker niet helemaal, maar een deel van de Ietigenbaan, riolering aan te leggen. En wij hebben hen gevraagd om een samenwerkingsovereenkomst met ons op te maken, zodat wij daar ook in één trek mee een veilig fietspad kunnen aanleggen. Maar ik zeg het, dat is ook iets dat nu wordt opgestart, maar dat wel een aantal jaren nodig heeft om te doorlopen. Maar ja, als we er niet mee starten, kunnen we het ook niet uitvoeren natuurlijk.
Sorry.
Mag ik de slides verder doen en Brent?
Ja, maak het. Ik zie een vraag van Brent. Voilà. Ja. Nee. Doe maar verder eerst.
Ja. Dus de trage wegen, die opmerkingen die dat daarop gegeven zijn, die gaan we sowieso meenemen in het participatietraject van het trage wegenplan. En dan zullen we daar met de burgers ook de prioriteiten vastleggen. Daar is nu een medium voor, dus dat gaan we daar ook voor gebruiken. De ontbrekende fietsmarkeringen, dat was wel iets waar dat we eigenlijk aan Brent wouden vragen wat dat daar juist de opmerking was, want daar waren we eigenlijk niet meer mee. Ik denk ook niet dat het de bedoeling is dat we dat nu per straat gaan overlopen, maar misschien dat je wel gewoon een beetje meer duiding kunt geven over welke markeringen misschien bij uw lijst verder aanduiden, de wordlijst dat we hebben gekregen. Ofwel moeten we eens een overleg inplannen, dat je dat echt face-to-face kunt komen, of een teamsoverleg, dat is ook face-to-face, kunt uitleggen, dan gaat dat ook wel wat meer duidelijkheid geven en dan kunnen we dat ook aanpakken, want dat kan zijn dat dat ook dingen zijn die we heel snel kunnen oplossen. En wij moeten daar uiteraard dan ook weer op terrein gaan om te onderzoeken van wat is de huidige situatie, is dat nodig, hebben we daar eventueel al op mobiliteitsoverleg besproken. En dan doen we, zoals ik daar straks zei, een oproep aan iedereen van de commissie om de presentatie dat door Groen is doorgestuurd, om die echt wel goed te bekijken, zodat je met verstand van zaken de volgende keer een advies kunt geven. Dus het is absoluut niet de bedoeling om dat punt af te wimpelen, zeker niet. We vinden dat een belangrijke lijst om mee aan de slag te gaan. Maar het is ook gewoon heel veel informatie en we willen het te goed doen. We willen niet het dan allemaal overlopen en en dan er toch geen gedragen advies aan kunnen geven, dan hebben we liever dat de volgende keer echt een goed advies aangegeven wordt. Dus opmerkingen en suggesties door andere leden of door Brent of aanvullingen mogen ook altijd worden aangeleverd, zodat ze mee verwerkt kunnen worden. Ik denk dat het gemakkelijkste is dat die gewoon naar Bert en naar mij worden doorgemaild. Dan kunnen wij ze bij de lijst ook bewaren. En dan heb ik mijn presentatie voor dit deel afgerond. Allee, dan is het hierover gezegd, ja. Dus dan kan misschien Brent verder.
Ik zie de vraag snel komen van waar de presentatie van Groen terug te vinden is, maar ik had begrepen dat die bij het verslag gaat komen.
Ja.
Ja, Brent.
Het is een lijvig document, vrij groot, dus zorg zeker dat je genoeg ruimte hebt op je PC. Goed. Ik had nog enkele vragen geformuleerd. Eerst en vooral, Vicky, heel concreet, die punten die ik nu heb binnengekregen, mag dat van elke aard zijn dat ik die via het e-loket geef? Want eigenlijk is het e-loket zo wat toegespitst op heel lokale problemen, losliggende dallen en zo. Maar als dat gaat over een suggestie dat ik binnen heb gekregen is aan de oversteekplaats aan de basisschool in Heikant, om daar een verhoging te realiseren, is dat dan ook iets dat ik mag doorgeven? Of is dat te moeilijk om dat via het e-loket te doen?
Nee, dat mag allemaal via het e-loket doorgegeven worden. De reden dat we met dat e-loket werken, dat daar een contactpersoon bij staat, is als we daar meer informatie over nodig hebben, dat we die persoon kunnen contacteren. Dus het is misschien ook nuttig als jij ze indient via het e-loket, dat je de persoon, als die dat willen uiteraard, vermeldt diegene die dat probleem heeft vastgesteld, dan kunnen we altijd contact opnemen als het niet duidelijk is. En voor ons is het eigenlijk een heel groot voordeel, omdat het in onze workflow wordt ingewerkt en het wordt in een planning meegezet. Het komt bij de juiste personen terecht. Dus eigenlijk mogen die meldingen allemaal in het webloket ingegeven worden.
Oké, heel goed. Dat zal ik dan in het vervolg doen. Is het dan ook mogelijk om daar over terug te koppelen? Moesten die zaken zijn aangepakt? Want dan is het voor mij ook veel overzichtelijker op mijn lijst zelf om aan te duiden wat er aangepakt is en wat er niet. Dus terugkoppeling zou wel handig zijn.
Ja,
zeker bij de lokale.
Het komt normaal gezien automatisch. Dus als je het ingeeft in het e-loket, krijg je normaal ook een bevestigingsmail dat ontvangen is. En normaal gezien krijg je ook een bevestigingsmail als het uitgevoerd is. Of feedback als het niet uitgevoerd wordt met de reden waarom dat het niet uitgevoerd wordt.
Oké, ideaal, dank u wel. Goed, ik had nog enkele vragen over de werken, of de geplande werken. Is er een termijn voor wanneer dat de kasseien in een doelstraat worden aangepakt? Want er zijn al wel enkele vragen over binnengekomen en een termijn is denk ik opgeschoven. Normaal gezien was eind december, begin januari gepland. Ik weet niet wat er nu op de planning staat.
Ja, normaal gezien was de bedoeling dat wij de opdracht al zouden gunnen en gingen we ze proberen in het najaar uit te voeren. Maar doordat er toch wel wat grondverzet in de opdracht opgenomen was, moest er nog een milieuhygiënisch onderzoek uitgevoerd worden. En dat is in de loop van de zomer gebeurd, waardoor dat nu het gunningsdossier zo goed als klaar is. Allee, het bestek zo goed als klaar is. En dat we de gunning tegen eind oktober toch wel willen buitensturen. Dan gaan we de opdracht publiceren. En tegen het einde van het jaar willen wij een aannemer gunnen. Dus je zal volgend voorjaar ergens starten met die werken. Onder andere de kassei.
Oké, dankjewel. Nathan, vraag het anders maar eerst, want ik heb nog andere vragen en nu is het toch nog over het juiste onderwerp.
Mijn vraag, omdat dat ook een punt is dat ik zelf ook al eens een paar keer heb aangekaart, die fietssuggestiestroken in de stationstraat. Ik ben blij dat er inderdaad over brede fietssuggestiestroken gesproken wordt. En niet de smalle zoals in het centrum. Is daar ook een termijn voor voorzien?
Dat is dezelfde termijn. Dus die fietssuggestiestroken van een stationstraat, de kasseien in de Doelstraat, die fietspaden van de Pastorijstraat die buiten de werken van de Pastorijstraat liggen en een aantal straten die ook geasfalteerd worden, die zitten allemaal bij in één groot onderhoudsdossier en dat wordt allemaal volgend jaar, voorjaar uitgevoerd.
Ja.
Maar
dank
de fietspaden van de Smitstraat zitten daar niet in, hè. Dat wordt een apart dossier.
Ja, ja, ja.
En gaat het dan ook over
extra?
Ja, ook nog over die fietssuggestiestroken in de stationstraat. Gaat het dan ook over de gehele lengte van de stationstraat? Of gaat het enkel over de huidige fietsmarkeringen die nu zijn aangebracht, dat die breder worden gemaakt? Want dat is enkel, als ik me niet vergis, op de kruispunten en de wegversmallingen.
Volgens mij gaat dat wel over de huidige lengte. Ik durf dat nu niet met zekerheid zeggen, maar we zullen dan nakijken en in het verslag. Over de volledige lengte. Maar we zullen dan nakijken in het verslag en in het verslag opnemen of dat over de volledige lengte gaat of niet. Maar ik denk niet alleen ter hoogte van
de. Over de volledige lengte, Vicky.
Ja. Oké, okay, merci Jan.
Perfect. Oké, dankjewel. En dan ook nog laatste vraag. Welk deel van de ITGM-baan zou vallen onder de rioleringswerken van Pitpa? Want de ITGM-baan is heel groot. Gaat het dan over het stuk tussen de Delijs en Pastor Hamelstraat of Sonneveld? Of?
Het gaat over het gedeelte van aan het Hertenhof tot aan de grens met Heist op den Berg. Ze gaan zo de Hertstraat in. En we hebben daar ook al met Heist contact opgenomen, voor het ook in de samenwerkingsovereenkomst te gieten, dat Heist ook meedoet voor ineens daar ook de fietspaden gezamenlijk te vernieuwen.
Oké, super, dank u wel.
Goed, geen verdere vragen zie ik. Vicky, ik weet niet of dat het einde van uw lijst was in verband met de geplande werken.
Ja, allee, over de mobiliteitslijst was dat de laatste slide.
Ah ja, oké. Okay, ja. En dan denk ik dat het volgende punt verder in verband met de uitgevoerde werken gaat. Hè?
Ja, ja, dat is nu verwarrend een beetje met een titel, omdat we heel veel werken hadden. Maar dit gaat dan over de dingen die wij vanuit openbare werken concreet gepland en uitgevoerd hebben. De schuifdeuren van de BIP zijn aangepast. Er was in eerste instantie door de leverancier een fout gebeurd en dat is ondertussen, denk ik, al hersteld. Die deur is aangepast of die wordt nog aangepast. Dan het voegwerk van de basisschool in Heikant, de oude vleugel, dat is ook hersteld geweest. Want dat was wel blijkbaar niet helemaal globaal, maar ene gevel wel helemaal en
al lokaal. Vicky, ik denk dat je je PowerPoint nog een slide verder moet zetten. Ik krijg hier ook de vraag van Ingeborg.
Oei.
Nee, hij verspringt hier alleszins niet meer.
Ah, dan moet ik hem misschien nog eens delen.
Ah ja, ja. We blijven agenda punt 7 zien.
Ja, ik zie alleen de initialen nog van Bert Schepers.
Wacht, een moment. Dat zo. Nu zou het terug in orde moeten zijn.
Ja, ik zie het.
Ik denk dat we nu overgegaan zijn trouwens ook naar het gedeelte van openbare werken.
Ja, dat was nog lopende overgang van de mobiliteitslijst. Dat was
Ja, het is niet voor niks dat dat in één commissie zit. Want ik zag net op het grote scherm, Jan van As was er vandaag bij. Heel vaak, Jan, vertrek. Je mocht uiteraard voorbij nog blijven hangen. Maar alleszins bedankt om erbij te zijn. Omdat ik weet dat jij heel vaak vertrekt nadat de commissie van mobiliteit gedaan is. Dus merci om erbij te zijn. Dan stel ik voor...
We gaan met de geplande werken. Ja. De sfeerverlichting voor Sint-Pieterskerk aan de buitenzijde is ondertussen ook besteld. Dat was niet voorzien in het restauratiedossier, dus dat hebben we nu apart besteld, zodat dat wel kan uitgevoerd worden tegen het einde van de restauratiewerken. Dan hebben wij ook nog nieuwe columbariumnissen voor de begraafplaats Hemelshoek besteld. Die zullen geleverd en geplaatst worden. En het dossier van de zonnewering van basisschool Heikant is ook opnieuw opgestart. Dat was opgestart, maar door corona konden die plaatsbezoeken niet doorgaan. En ondertussen hebben wij offertes ontvangen en zal dat ook gegund worden. Ik denk ergens tegen het einde van deze maand of begin volgende maand, zodat die klaar zijn voor de volgende zomer dan uiteraard. Ik weet niet of daar vragen over zijn.
Ik zie niks alleszins, dus ik ga er dan vanuit van niet. Dus dan stel ik voor dat je verder gaat met het volgende punt, namelijk de Pastorijstraat.
Ja, de stand van zaken van de Pastorijstraat is, de Ballaarweg is uitgevoerd en is eigenlijk klaar. Het eerste deeltje, dat kunnen we zien, wacht. Als ik de volgende slide laat zien. Het eerste deeltje van een Ballaarweg, dat is hier rood aangeduid, dat is in kassei uitgevoerd. De reden dat dat nog afgesloten is, is omdat die ingewassen zijn en dat nog moet uitharden. Dus daar mag nu nog minstens zeker 14 dagen geen vervoer over, omdat dat moet uitgehard worden. Moet uitharden. En nu zijn ze volop bezig met de kerkomgeving af te werken. In de loop van volgende week zal het fietspad in uitgewassen beton geplaatst worden. En dan kunnen alle voetpaden die dat daar tegenaan zitten ook verder aangewerkt worden. Momenteel zijn ze bezig met al de inritelementen te plaatsen of liggen die er ondertussen. En zijn ze ook de schoolomgeving aan het afwerken. Dus dat zijn de dingen die dat ze nu aan het doen zijn. De bedoeling is eigenlijk dat we fase 2, en dat is de fase helemaal tot aan het stapveld, dat die klaar is tegen midden november en dat we dan fase 3 aanvatten en dat we dan starten met de fase. Ik ga het hier laten zien. Dat we, ja, de vorige slide, die ik er even tussen laten zien, dat is dezelfde. Dus, daar staat dezelfde tekst. Dus de planning is de bedoeling dat we midden november fase 3 aanstarten. Dat stapveld, vanaf het stapveld richting Herentout. En het is nog altijd geen doorgaand verkeer mogelijk, want dan gaan we daar de riolering plaatsen. Maar de sporthal en de school worden dan wel terug bereikbaar vanuit het centrum op dat moment. En dat gaat dan eigenlijk over deze zone. Hier zit het stapveld. Dus eigenlijk van hier dat de riolering en de bovenbouw geplaatst wordt. Belangrijk om te zeggen is dat we wel weer de fietser willen voorrang geven in de werken. Het is daar niet simpel, maar we hebben toch kunnen met de aannemer overeenkomen dat ze eerst gaan uitbreken aan de noordzijde, zodat de fietser hier nog zal zijn. Ze zullen waarschijnlijk de berm deels verharden met steenslag, dat de fietsers kunnen oversteken en de zuidzijde kunnen gebruiken tijdens de werken. En als de werken dan uitgevoerd zijn aan de noordzijde, dat is misschien nog geen definitieve asfalt, dan gaan we dat omdraaien en dan kunnen de fietsers eerst langs de noordzijde doorrijden en dan worden de werken aan de zuidzijde uitgevoerd. Nu, dat is een doorgang voor fietsers, dat is geen comfortabel fietspad dat daar gelegd wordt, maar de bedoeling is wel dat een fietser eventueel kan afstappen en verder kan gaan of over de steenslag kan fietsen. Die moet niet door de modder rijden uiteraard, maar over de steenslag kan fietsen, zodat die wel door kunnen en dat die niet helemaal via Gestel moet omrijden voor deze werken. Maar het is geen evidente om de aannemer en de fietser daar in die zone te laten kruisen, maar we zetten wel alles op alles om dat te proberen in orde te houden, zodat de fietsers toch ook wel niet ontmoedigd worden en blijven met de fiets komen. Dat was eigenlijk de stand van zaken van de Pastorijstraat.
Ja. Over welke termijn spreken we dan die fase 3?
Fase 3 zou ongeveer duren tot februari volgend jaar. Februari, maart, dat zal heel veel afhankelijk zijn van het weer. Als het stenen uit de grond vriest, zal dat iets langer duren. Als het een winter blijft, zal dat zoiets moeten kunnen zijn. En dan zouden we starten met fase 4. En dat is de zuidkant van de kerk. Dus de kant die nu nog niet aangepast is. Die zal dan van februari, maart of april worden aangepakt. Door.
Ja. Dus in principe kan vanaf het voorjaar, februari, maart, wanneer dat die fase 3 klaar is, terug het doorgaande verkeer door. Dat wel.
Ja, je moet voorzichtig zijn. Ik weet het nog niet goed. Waarschijnlijk wel, denk ik. Vanaf dat de baan klaar is, zullen we dat met de aannemer bespreken wanneer dat die opengezet kan worden. Maar ik zie niet dat als alles klaar is, waarom dat we het dan nog zouden dichtlaten.
Oké. Ik zie daar geen verdere vragen over. Dus dan stel ik voor dat we verder gaan met het volgende punt, dat dan het de Hemelshoek is.
Ja, voor het fietspad en de riolering Hemelshoek zijn er ondertussen offertes ingediend. Die moesten 18 september ingediend worden. Het Stribro is momenteel die offertes aan het verwerken. Ik denk dat er zelfs 10 offertes ingediend waren. En daar is een heel uitvoerig prijsonderzoek lopende, omdat dat, ja, het zijn heel veel offertes, het zijn heel veel prijzen. En het waren blijkbaar ook redelijke gunstige prijzen. Dus we hebben daar nog geen aanbestedingsverslag van ontvangen. Dat is nog allemaal lopende, maar wij hopen wel tegen november, het zal denk ik wel eerder eind november zijn in plaats van begin november, hopen wij toch wel een aannemer te kunnen gunnen, zodat die ook begin volgend jaar kunnen starten met die werken. Maar ondertussen zijn de voorbereidende werken van de nutsleidingen wel al in september gestart. En als we dan de fasering van het totaalproject bekijken, in een eerste fase waar we nu in zitten, worden de nutsleidingen, de nieuwe nutsleidingen aan de oneven kant, dat is niet de kant van het fietspad, maar aan de andere kant. Als je er van een N10 inrijdt rechts, worden nieuwe nutsleidingen gelegd en die zullen dan ook overgekoppeld worden. Dat is wat ze momenteel aan het doen zijn. In deze fase gaan ze ook een belangrijke middendruk gasleiding ter hoogte van de Huttenstraat verplaatsen in functie van de rioleringswerken. Maar het bovengrondsnet, ook van de oneven kant, blijft nog wel staan. Dat gaan ze pas later wegnemen in fase 3, omdat er bepaalde verbindingen nog met de andere kant gemaakt zijn. Dan de tweede fase, dan gaat eigenlijk de aannemer van de wegeniswerken starten. Dan gaat hij de evenkant, dat is wel de kant van het fietspad, dus links als je er langs de N10 inrijdt, bouwrijp maken. Dat wil zeggen alles wat in de weg staat uit de weg halen, het ophogen tot waar het ophoogd moet worden. En die gaat daar het regenwaterafvoerstelsel aanleggen. Als die dat gedaan heeft, dan worden die zijn werken opgeschort. Voorlopig worden die geschorst en dan kunnen de nutsmaatschappijen aan de kant van het fietspad de nieuwe nutsleidingen aanleggen en het bovengronds net overal wegnemen, de overkoppelingen maken en alles aansluiten op het nieuwe net. En dan in de vierde fase gaat een aannemer de rioleringswerken en de wegeniswerken uitvoeren. Het is ook dan pas wanneer dat de wegenis die er nu ligt opgebroken wordt. Dus we hebben ervoor gekozen om zo lang mogelijk de weg te behouden, dat we tussen twee fasen tussen deelfasen, dat we daar niet met een opgebroken weg zitten. Dat is echt pas in de laatste fase dat dat gebeurt. En dan gaat uiteraard de aannemer, nadat de riolering heeft gelegd, ook de nieuwe wegenis aanleggen. En in die fase zullen ook de nieuwe openbare verlichtingspalen worden geplaatst. Dat was mijn toelichting voor de Hemelshoek.
Dank u wel. Ik zie hier verder geen vragen over. Dus dan stel ik voor dat we naar het volgende punt weer gaan, maar nu ben ik zelf hier op andere dingen ook aan het klikken geweest. Nu ben ik het volgende punt kwijt. Voilà, dank u wel.
Dus in Pieterskerk, daar zijn de elektriciteitswerken, verlichting en noodverlichting van binnen zo goed als afgerond. De voorzetglazen van de glas-in-loodramen die worden eind oktober geplaatst. De restauratie van de glas-in-loodramen die is uitgevoerd in het atelier van die firma zelf. Dus dat is niet ter plaatse gebeurd. De branddetectie is op de zolder geplaatst. De stelling is verplaatst naar de noordkant van de kerk. De gevel is al gereinigd en de voegen zijn uitgeslepen. De dakwerken zijn ongeveer voor 80% afgerond. Ze zijn ook een beetje afhankelijk van de stelling. Die kunnen niet altijd samen werken. De voegwerken die zijn ongeveer half uitgevoerd. En de tegelpannen van de doopkabel worden teruggeplaatst. Dat is die arbeider die dat iedereen ongetwijfeld al wel eens pannen heeft zien metsen op een dak. In het midden van het centrum. Dat is waar dat ze de pannen van de doopkabel aan het plaatsen zijn. De plafondroostering van de sacristie is vervangen. En er is een overleg ingepland tussen de aannemer restauratie en de aannemer van de sfeerverlichting, die dat dus de verlichting buiten aan de kerk zal plaatsen. En dat is Klaassen BVBH. En het einde van de werken is voorzien in voorjaar 2021.
Mm-hmm. Geert had daarover nog een vraag. Geert, het is misschien best dat je ze zelf toelicht.
Ja. Ik heb een vraag over de binnenkant van de kerk, want ik krijg eigenlijk behoorlijk veel vragen van mensen die zeggen, kijk, wanneer is onze Sint-Pieterskerk opnieuw toegankelijk? Ik had begrepen dat dat afhankelijk is van de Vlaamse overheid, van subsidie. Maar is daar bijvoorbeeld een datum, is daar een schatting over? Dat is mijn vraag als het gaat over de kerk.
Het is heel moeilijk om daar een schatting over te geven. Wij hebben een subsidiedossier ingediend voor de binnenafwerking van de kerk. En wij hebben ook met aandrang en politiek ook gevraagd om dat subsidiedossier zo prioritair mogelijk te behandelen, maar dat is altijd een beetje afhankelijk natuurlijk van wat er nog op de stapel ligt te wachten en welke prioriteiten dat er elders ook nog gesteld zijn. Dus ik denk, als we heel veel geluk hebben, kan dat misschien aansluitend uitgevoerd worden, maar ik denk dat we eigenlijk zoveel geluk niet gaan kunnen hebben. Nu, een aantal afwerkingen of een deeltje van de schilderwerken was al wel voorzien in het basisdossier dat nu aan de gang is, maar niet het volledige schilderen van de kerk. Dus de dingen die binnen dit dossier zitten, die gaan wij afwerken. Maar echt de volledige binnenkant van de kerk aanpakken zit in het volgende subsidiedossier. En dat zal afhangen van wanneer dan zo'n subsidies daar toegekend worden. Dat dossier is 2 weken geleden ingediend, denk ik. En normaal gezien heeft dat drie maanden doorlooptijd om te weten of dat het ontvankelijk verklaard is en of dat het allemaal in orde was en zo. Dus wij hopen daar snel iets van te horen. Ze mogen altijd sneller werken, maar ze zullen waarschijnlijk ook wel veel werk op hun bureau hebben liggen. Dus ik blijf daar wel achter informeren. We laten ze niet gerust. Wij informeren dat wel eens om een bepaalde tijd. Maar het is heel moeilijk om daar een periode op te plakken. En als dat niet aansluit, dan zullen we de kerk terug openstellen. En dan zullen we ze, wanneer dat het tweede dossier, namelijk de binnenafwerking, start, zullen we terug de kerk moeten, spijtig genoeg, sluiten. Hè.
Oké, Geert, dat was denk ik een antwoord op uw vraag. Ik zie verder geen vragen. Dus dan stel ik voor dat we weer naar het volgende punt gaan. En dat is het NAC ook al een paar keer op onze agenda geweest.
Ja. Vers van de pers. Voor het NAC hebben wij, ja, dat zal iedereen al wel gezien hebben, een omgevingsvergunning teruggekregen van de deputatie eind augustus. Die hebben we dan 30 dagen uitgehangen, maar we hebben ook de aannemer de opdracht gegeven om de werken aan te vatten. Wij staan nog altijd volledig achter dat dossier. En we hebben gevraagd om te starten met de werken. Dat was het starten met het verwijderen van de asbestleien, of toch het asbest in de gebouwen van de oude school. 7 oktober zijn ze ook gestart met de asbestverwijdering. En dat was toevallig dezelfde dag dat het verzoekschrift tot vernietiging van een vergunning binnengekomen is bij de Raad van Vergunningenbetwisting. Of dat wij het ook hebben ontvangen van de tegenpartij. En de dag later hebben wij ook een verzoekschrift tot vernietiging met schorsing, met vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid, een UDN, ontvangen. Omdat dat dan uiterst dringend is, is er deze week maandag, de 12e, een zitting bij de Raad van Vergunningbetwisting geweest. Daar is de zaak bepleit geweest. Uiteraard weet je dat nog niet heel veel. Het bestuur heeft zich ten opzichte van de rechter geëngageerd om de afbraakwerken voor een korte termijn te onderbreken. Dus we hebben gezegd, we gaan structureel de school niet afbreken. Met de asbestwerken hebben wij wel verder gedaan, omdat die op termijn sowieso ook moeten verwijderd worden. Dus die zijn er nu allemaal, alleen asbest is uit de gebouwen uit. Maar we hebben wel gezegd dat we een korte termijn de afbraakwerken zullen onderbreken. En de rechter heeft zich dan geëngageerd om een uitspraak over het dossier te doen. En heeft gezegd dat dat tegen het einde van deze week zou doen. Dus wij hopen, ja, einde van de week is morgen zeker, hopen dan van de rechter een arrest te ontvangen. Alleen is het afwachten, hij heeft zich niet uitgesproken of dat hij inhoudelijk over het volledige dossier zich gaat uitspreken. Of dat hij enkel over de afbraak van de huidige gebouwen en de onroerend erfgoedwaarde van de gebouwen, of hij zich daarover gaat uitspreken. Dus nog, ja, afwachten om te zien hoe we dat dossier kunnen verder zetten.
Oké. Ik zie hier geen verdere vragen over, dus, maar dat wordt ongetwijfeld vervolgd op de volgende commissies. Dan zie ik het volgende punt, en dat is de Montystraat en de Lentestraat. Toch, ja, een vraag zie ik nog binnenkomen. Ja, Geert, juist, over het NAC, sorry.
Ja, ja, Vicky, ik weet niet of jij daartoe bevoegd bent, maar ik kan de vraag wel stellen. Stel nu, want dat is ook een vraag die, ja, heel veel mensen bezighoudt, stel dat, ja, dat die school dan toch niet mag afgebroken worden, zijn we dan weer vertrokken voor maanden / jaren? Of is dat iets waar jij van zegt, ja, daar heb ik totaal geen antwoord op, of dat is iets dat niet tot mijn bevoegdheid of tot mijn bevoegdheid behoort?
Dat zal heel sterk afhangen van wat dat de uitspraak deze week inhoudt. Dus als de rechter zich ten gronde uitspreekt over heel de, over heel het bezwaarschrift of heel het verzoekschrift, dan zullen wij snel weten waar dat we aan toe zijn. Als hij zich maar over één middel uitspreekt, ja, dan niet. Dus het is eigenlijk heel sterk afhankelijk van wat er deze week beslist wordt door de rechter. En dan zullen wij advies moeten vragen aan onze advocaten om te zien hoe dat we daar op moeten reageren. Maar ja, het is heel moeilijk om dat nu te voorspellen, aangezien dat hij kan ons in ons recht stellen, hij kan de werken schorsen, hij kan een uitspraak doen over alles en het vernietigen of het beroep verwerpen. Dus er zijn nu nog zoveel mogelijkheden dat er absoluut geen termijn op te plakken is. En ook dan, als er de vorige keer een zitting was geweest, heeft het denk ik 4 maanden geduurd voordat er een uitspraak is. Dus ik denk dat we nu heel blij mogen zijn dat met die UDN hij zich geëngageerd heeft om op een week die uitspraak te doen, die dringende procedure. En wij hopen dat het vonnis zo volledig, allee, het arrest zo volledig mogelijk is. Dat wij kunnen, ja, dat we weten waar wij hopen dat we verder kunnen, uiteraard. Hè.
Geert, een antwoord op uw vraag? Ja, dank u wel, Vicky, voor de uitleg. Dan stel ik voor dat we verder gaan naar het punt van de Montystraat en de Lentestraat.
Ja, dit is het laatste punt. Ik heb het er apart opgezet, omdat jullie ook niet altijd weten met wat wij allemaal bezig zijn als het de agenda niet haalt voor de Montystraat en de Lentestraat. Dat hebben we zelf ook al opgemerkt, ook aan de hand van de commissie, dat de straten, de voetpaden daar niet in goede staat zijn. De Lentestraat, dat weten we al heel lang dat die niet in goede staat zijn. Daar horen wij de burgers ook geregeld over. Onze werftoezichter denkt dat er niet kan komen zonder dat de burgers hem aanspreken. En ze hebben ook groot gelijk. Alleen zijn dat straten die dat wij eigenlijk graag in een totale bovenbouw hadden willen aanpakken. En wij hebben dat ook gestart vorig jaar, of dit jaar denk ik zelfs, om eens te gaan bekijken van ja, wat kost ons dan om de volledige bovenbouw van de Montystraat en de Lentestraat samen aan te pakken. Want dat zijn ook wel twee straten die zich lenen naar een andere inrichting van de straat. Maar dat wil wel zeggen dat je de volledige breedte moet gebruiken en dat daar... In sommige zones wel voetpaden, in andere zones geen voetpaden, uitgeruste parkeerstroken. Nu is het eigenlijk een hele brede straat en is het niet goed georganiseerd. En onze bedoeling was om dat wel te doen. Maar als we dat dan ramen, wij hadden ook gevraagd, dan, ja, aangezien dat wij een bovenbouw zouden willen doen, dat Pietpa ook eens een keer bekijkt of dat ze subsidies kunnen krijgen en of de riolering kunnen aanleggen. En zij zouden er ook in mee willen gaan om de riolering aan te leggen, maar... We zullen daar geen subsidies voor krijgen, omdat dat al een rioleringsstelsel heeft. En je dus geen extra mensen aansluit op het rioleringsstelsel. Maar dan hadden we ook bekeken wat het aandeel voor de gemeente zou zijn. En in totaal waren dus de raming van de werken voor Montystraat, Lentestraat, riolering, ondergronds brengen van de leiding, was dat 1.300.000 euro. En waren we van plan om een samenwerkingsovereenkomst met de PIPA op te maken. De raming voor de erelonen en alle voorbereidende onderzoeken samen was ook 80.000 euro. Dat is alle twee inclusief BTW trouwens. Dat totaalproject hebben wij ook in de meerjarenplanning ingeschreven bij de budgetopmaak. Maar ja, bij de budgetopmaak moeten we ook gaan kijken of het totaalplaatje, alle projecten samen opgeteld, haalbaar zijn. En dat project is spijtig genoeg geschrapt. Of toch voorlopig geschrapt. Dat staat nu niet meer in de meerjarenplanning. Dat wil niet zeggen dat we dat de komende jaren er niet misschien terug eens in de rekenoefening gaan insmuiten en dat dan terug kunnen proberen op te zetten. Maar voorlopig kunnen we daar dus structureel niks aanpakken en ook niet de grote werken laten uitvoeren. Dat wil wel zeggen dat we de voetpaden in de Montystraat sowieso, degene die dat daar echt slecht liggen, tijdelijk gaan laten herstellen door onze technische dienst. Dat is niet zo'n klein werk. Daar moeten ze wel wat tijd voor inplannen. Maar de bedoeling is dat we daar toch wel echt grote stukken voetpad gaan uithalen en daar waar het eventueel aan opritten nodig is, met dubbelklinkers terug er gaan inleggen, zodat die er toch nog wel voor een tijdje tegen kunnen, want we zullen niet weten wanneer dat we daaraan kunnen starten. Alleen voor de Lentestraat is dat een groter probleem, want de Lentestraat is niet zomaar hier en daar een putter uithalen. En alleen daar is ook een problematiek naar die kolken zijn redelijk hoog geplaatst, dus daar vinden we het zelf ook heel jammer dat dat project er momenteel niet meer in staan, maar ja, er staan nog een aantal grote projecten in. Hè. De onderhoudswerkenwegen staan erin, de herhaling van de markt. De Pastorijstraat is nu wel in uitvoering, maar ja, onze masterplan sport staat erin. Er zijn gewoon heel veel dingen die daar op het budget staan. We zijn maar een kleine gemeente en we moeten het ook allemaal kunnen betalen. Maar ik wou het wel meegeven dat het niet is dat we dat niet proberen te onderzoeken of dat dat haalbaar is of niet, dat er niet niks rond gebeurt. Maar ja, jammer genoeg zal die oefening bewaard moeten blijven voor wanneer ze wel in het budget past. En dat was eigenlijk het laatste agendapunt. Dus dan zijn we toegekomen aan de laatste slide waarbij ik iedereen wil danken voor zijn aandacht.
Ja, Vicky, merci in ieder geval voor de uitgebreide toelichting. Ook om toe te lichten waarom iets niet kan, hè, want dat is ook belangrijk. Ik zie hier nog een opmerking van Willem Kelber, die uiteraard we zeker ter harte zullen nemen. Ik zie verder geen vragen of opmerkingen. dus dan dank ik jullie allemaal voor de constructieve inbreng. En als ik mij niet vergis, zien wij elkaar waarschijnlijk. We zullen dat nog zien, maar ik ga ervan uit met de stijgende cijfers terug via Teams. In december denk ik elkaar terug. Dus dan zou ik zeggen bedankt Vicky en Bert voor de gedegen voorbereiding en de toelichting. Bedankt iedereen voor de suggesties en de inbreng en tot volgende keer.
Tot volgende keer.
Ja, dag.
Bedankt iedereen, tot volgende keer.
Goedenavond, hè. Merci, salut.
Tot volgende keer.
Dag. Thank you.